Nou, hartelijk welkom. Fijn dat u er weer allemaal bent. We gaan vanavond verder met de studie over de eindtijd. Vorige keer hebben we het gehad over de eindtijd op een rijtje zien te krijgen. Aan de hand van het boek Daniël en Openbaring. Geprobeerd om vanaf de opname van de gemeente het hele rijtje compleet te maken. En vanavond zijn de voorbodes aan de beurt. Wat zijn nou de voorbodes van de eindtijd? Zien we al wat gebeuren? Of kunnen we verwachten dat het nog duizenden jaren gaat duren? Nou, ik hoop dat we ons daar vanavond goed in kunnen verdiepen aan de hand van de Bijbel, de krant en het NWS-journaal. Om te kijken wat er allemaal aan het gebeuren is in de wereld en of dat inpast in de eindtijdprofetieën van Daniël, Matthäus en Openbaringen. Maar ik stel voor dat we gaan beginnen met gebed. Getrouwe Vader, liefhebbende God, wij mogen aan het begin van deze avond allereerst danken. Danken voor alles wat u geeft, alle zorg die u om ons heeft, de liefde die u ons betoont. Die u heeft getoond op Golgotha, maar ook dag aan dag in de manier waarop u ons leven leidt en voor ons zorgt. We danken u dat we een Bijbel hebben, dat wij uw woord mogen lezen en bestuderen. En we willen u vragen of u voor deze avond met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Dat u ons leidt en inzicht geeft, dat u de woorden van de Bijbel sprekend maakt voor ons. Dat u ons helpt om te herkennen wat uw hand aan het doen is door de geschiedenis heen, maar zeker ook in onze tijd. Wij bidden om uw aanwezigheid, om uw zegen, want zonder dat komen wij nergens. In Jezus' naam bidden en danken wij u. Amen. Als het goed is, heeft u nog twee boekenleggers? Eentje bij Daniël en eentje bij Openbaring. Als u nou die bij Daniël weer eens eventjes opzoekt. Ja, de studie is zo uitgebreid in zijn algemeenheid dat ik ga ervan uit dat u alle dingen die ik vorige keer verteld heb, dat u er nog gewoon weet. Daar zal ik regelmatig naar terugverwijzen uiteraard. Want twee studies horen bij elkaar. Maar ja, we kunnen niet weer al die teksten er weer op gaan zoeken natuurlijk. Want dan wordt het weer 11:30. Daniël 12. Vorige keer zei ik al, Daniël is bekend van de leeuwenkuil. De drie vrienden in de brandende oven. De beeld van Nebukadnezar, dat soort dingen. Maar Daniël staat ook boordevol met eindtijdprofetieën. En nadat God hem via een engel heel veel heeft uitgelegd, komen we aan het eind van het boek Daniël, hoofdstuk 12, in vers 8, dat Daniël hetzelfde verzucht als wat u soms doet. Daniël zegt in 12 vers 8, ik nu hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heer, zegt hij tegen die engel die hem alles uitlegt, mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Maar die engel zei, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Een heel bijzonder vers, wat je eigenlijk bijna niet tegenkomt in de Bijbel, dat de profeet de opdracht krijgt, verzegel dit maar, want niemand snapt het. Verzegel dit maar, heb het er maar verder niet over, want het is de tijd nog niet. Hier zegt deze engel, die Daniël onderwijst, pas als het zover is, pas als we tegen dat einde aan zitten te hikken, dan zullen deze dingen opengaan. Dan zullen deze dingen begrepen gaan worden. Dan zullen de mensen erin gaan studeren. Nou, vanavond gaat het over de voorbodes van de eindtijd en dit is de eerste. Sinds de jaren 50 zijn wij ontzettend geïnteresseerd in de kerken in de eindtijd. Voor die tijd hoorde je niks over. De eindtijd bestond niet, we zijn gewoon vrolijk aan het leven. En op een dag, opeens, komt Jezus terug en that's it. Alle goeie gaan naar de hemel, alle kwaai naar de hel. En dat is het dan. Maar pas de laatste paar tientallen jaren zijn we aan het nadenken gegaan en aan het lezen gegaan wat er nou eigenlijk staat. En daar komt heel wat anders uit. Nou, daar hebben we het de vorige keer over gehad. En dat is inderdaad al een teken dat heel veel christenen zich beginnen te interesseren in de eindtijd. Het is aanstaande. En God bereidt zijn volk voor op de dingen die komen gaan. Nou, vorige keer, even een kleine herhaling, een beetje opfrissen. Sommige mensen konden de PowerPoint niet vinden, begreep ik. We zitten met z'n allen, zijn we aan het leven hier in de wereld. We hebben de gemeente, laten we maar zeggen, dat zijn wij onder andere. Israël is er alweer. En er zijn een heleboel andere volken. En de eindtijd gaat van start met een hele bijzondere gebeurtenis. De opname van de gemeente. Opeens wordt de gemeente weggenomen naar de hemel. En dan begint die 70ste jaarweek, een periode van 7 jaar, uit het boek Daniël. Israël is er alweer. In die 70ste jaarweek ontstaat ook een hersteld Romeins Rijk. Weet u misschien nog, hè, we hadden dat beeld van koning Nebukadnezar, die droom van Nebukadnezar. Dat beeld met een gouden hoofd, zilveren borst en armen, koperen lenden, de ijzeren benen en de voeten van ijzer en leem gemengd. En het koninkrijk van Babel wordt gesymboliseerd door het hoofd. En daarna kwam het koninkrijk van de Mede en de Perzen, twee armen, Mede en Perzen, het zilveren borst en armen. Daarna kwam het koninkrijk van de Grieken, Alexander de Grote. Die werden weer verslagen, veroverd door de Romeinen, de ijzeren benen, die alles vertrappen en vermalen, hard als ijzer, wreed koninkrijk. En daarover werd geprofiteerd dat dat Romeinse Rijk, dat komt terug in die vorm van die voeten. Het zal niet zo sterk wezen als toen, het is vermengd, maar het zal wel net zo wreed zijn als toen. En hier tussen zit de periode van de gemeente. Die grote kloof, dat grote gat in het Oude Testament, waar niets over gezegd wordt in het Oude Testament, omdat het een geheimenis is. In het Nieuwe Testament wordt dat pas uitgelegd. Dus het Romeinse Rijk, dat is geweest, dat is verdwenen. De periode van de gemeente, daar zitten we nu in. En als die periode klaar is, als de gemeente opgenomen wordt, ontstaat er een hersteld Romeins Rijk, die voeten. In die droom van Nebukadnezar komt er dan een rotsblok van de bergen rollen en die verplettert het beeld aan de voeten. Dus de voeten worden aangevallen, zeg maar, door het rotsblok. En dat rotsblok, dat is de koning, de eeuwige koning, dat is Christus. Dus het beeld wordt weggevaagd en Christus komt daarvoor in de plaats. Dat herstelde Romeinse Rijk, de leider daarvan, weet u nog van de vorige keer, het beest, die zal een vredesverbond met Israël sluiten. Dus die 70ste jaarweek begint met, voor Israël met een periode van vrede. 3,5 jaar lang. Na die 3,5 jaar, op de helft van die week, dan zal het beest, de leider van het herstelde Romeinse Rijk, dat vredesverbond verbreken. En er zal een periode van grote verdrukking aanbreken. Niet alleen voor Israël, maar voor iedereen die dan nog op aarde is. Zo erg als er nog nooit geweest is van het begin af, zegt de Bijbel. Als dat gebeurd is en die 70ste jaarweek komt ten einde, dan is er de wederkomst. Christus komt terug, de opgenomen gemeente en alle heiligen die in deze periode zijn vermoord, die komen met hem terug. Er is een slag bij Armageddon. De Satan verzamelt de legers van deze aarde tegen de koning die terugkomt. Maar dat verliezen ze natuurlijk. Het herstelde Romeinse Rijk, die voeten, worden weggevaagd. En het duizendjarig vrederijk van de koning van Christus gaat beginnen. Duizendjarig vrederijk direct na de wederkomst. Na die duizend jaar wordt de Satan nog eenmaal losgelaten, zegt de Bijbel. Hij verzamelt nog eenmaal de legers van de wereld tegen Christus in de poging hem te verslaan. Lukt natuurlijk niet. Dus dan is er een finale oorlog. Het eindoordeel, de grote witte troon, waar alle doden worden geoordeeld. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de eeuwigheid begint. Nou, dat weten jullie allemaal nog van de vorige keer natuurlijk. Ja, we hadden wat kenmerken zo van die, vooral die 70ste jaarweek. Daar staat heel veel over in de Bijbel. Het eerste deel wordt de offerdienst hersteld. De tempel komt weer terug. De offerdienst hersteld, dus de tempel komt terug. Israël wordt weer volk van God. De bedeling van de gemeente die is gestopt. Komt een grote oorlog van Gog en Magog. Gaan we het zo meteen nog over hebben. De tweede helft, een bepaalde tijdsperiode van 42 maanden waarbij Israël zwaar verdrukt wordt en het land uitvlucht. En ook de heiligen worden overwonnen door het beest. Het herstelde Romeinse Rijk wordt geregeerd door het beest. En hij heeft als handlanger de profeet, een beest uit de aarde, een soort religieuze wereldleider die maakt dat alle volken achter het beest aanlopen.
Ja, en dan zal er zich vestigen in de tempel.
Jazeker.
Ja, dat is dan de misleiding voor Israël.
Ja. Er gaat heel wat gebeuren dan in die week. Maar heb je vorige keer allemaal gehoord? Goed, dus dit is de eindtijd compleet. Hier zijn we de vorige keer geëindigd. Nou, waar zitten wij nu? Hè? U bent er allemaal nog, hè? Dus de opname is nog niet geweest. Maar het herstel van Israël is al wel begonnen. Israël is weer terug, dus wij zitten ergens hier. Zo, hè? Daar zo, op dit stuk zitten wij in deze tijd. En de vraag waar het vanavond over gaat, is hoe lang gaat dit nou duren? Zo, dus hier heb ik even strepen gezet, want ja, Jezus zegt, je weet niet precies de dag, je weet niet precies het moment dat ik kom. Je weet niet precies het moment dat de eindtijd gaat beginnen. Maar, zegt hij, er zijn wel een heleboel tekenen. En daar gaat het vanavond over. Kunnen we verwachten dat dit nog een paar jaar is? Of gaat het nog duizenden jaren duren? Zien wij al voorbodes van die eindtijd? Nou, dat wil ik vanavond graag gaan behandelen. Aan de hand van vier punten. We gaan kijken naar de gemeente. Wat is de status van de gemeente en wat zegt de Bijbel daarover in het licht van de eindtijd? We gaan kijken naar Israël. Wat is de status van Israël? Wat voor profetieën zijn daarover met betrekking tot de naderende eindtijd? We gaan kijken naar het herstelde Romeinse Rijk. Zien we daar al wat van? Zien we die voeten terugkomen? Zien we dat herstelde Romeinse Rijk terugkomen? En we gaan kijken naar het beest en zijn profeet. De kenmerken die de Bijbel noemt. Zien wij daar al dingen van terug in onze huidige tijd? Yes? Gemeente, Israël, herstelde Romeinse Rijk, beest en zijn profeet. Nou, ik begin even met de makkelijkste, Israël. We hebben vorige keer heel veel profetieën gelezen uit Daniël. Wat veel mensen niet weten is dat ook Ezechiël heel veel eindtijdprofetieën geeft. Dus we gaan vanavond eens even duiken in Ezechiël. En we beginnen bij hoofdstuk 37. Ezechiël is lang niet zo beroemd als Daniël. Want Ezechiël deed niet van die bijzondere dingen, zoals in een leeuwenkuil zitten en zo. Ezechiël deed alleen maar alle ingewikkelde dingen profeteren. Heel lang. Een van de langste boeken in de Bijbel. Gaan we naar hoofdstuk 37. Een eindtijdprofetie over Israël. U weet, ik ben een voorstander van de HSV. Maar omdat ik opgegroeid ben met de NBG, lees ik altijd uit mijn oude trouwe NBG. Hoofdstuk 37. Dat begint met... De hand des Heren kwam op mij en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal. En dat dal was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, die beenderen lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer dor. En de Heren zeiden tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En de Ezechiël dacht, nee natuurlijk niet, maar als echte profeet zei hij hardop... Heere, heren, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere, heren, tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden. Ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op en vlees, en er trok een huid overheen. Maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide de Heere tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest... Zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had. En de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan. Een geweldig groot leger. Voort zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Nou, hier zie je een bijzondere profetie over het herstel van Israël en het is een eindtijdprofetie. En daaruit merken we, daarin lezen we dat het herstel van Israël in twee stappen gebeurt, in twee fasen. Eerst krijg je een lichamelijk herstel, een fysiek herstel. Die botten, dat worden weer skeletten, er komen spieren overheen, er komt huid op. Maar er is nog geen geest. Het leeft nog niet. En Ezechiël krijgt de opdracht om opnieuw te profeteren. En dan pas komt er een levensgeest in die lichamen. En dan beginnen ze te leven. En in vers 13. Daar staat er, gij zult weten dat ik de Heere ben wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest met een hoofdletter in u geven, zodat gij herleeft en ik zal u dan wonen in uw land. Dus de uitleg van deze profetie is dat God zal eerst Israël fysiek herstellen als land, als natie, als volk, als staat. Maar ze hebben zijn geest, met een hoofdletter G, nog niet. pas na een nieuwe profetie, in een soort tweede fase, ontvangen zij de geest, de Heilige Geest, worden zij Gods volk. Dus de stel van Israël gaat in twee fasen. Nou, dat zien we hier ook gebeuren. Het fysieke herstel van Israël, dus dat al die benen er weer samengevoegd worden, dat het land weer bestaat, dat is al gebeurd. In 1948 is Israël, na bijna 2 millennia van niet bestaan, weer in het leven gekomen. Het land Israël bestaat weer. Zijn zij het volk van God? Ja, misschien zijn ze het wel, maar ze gedragen zich er niet naar. Ze zijn niet bekeerd, als ik het zo mag zeggen. Want de profetie over Israël, die zeggen pas als de eindtijd begint, dan zal de dienst van Israël aan God weer herstellen. En pas als koning David, tussen aanhalingstekens, de nazaat van koning David, Christus gaat regeren in het 1000-jarig vrederijk, dan zal Israël zich weer volledig gedragen als Gods volk. Dan komt die geest er weer in. Dus deze profetie van Ezechiël, deze eindtijdprofetie, die is al voor de helft vervuld. Het eerste stuk van het herstel, dat is er al. Het tweede stuk, dat wacht nog. Nou, die profetie gaat verder. Vanaf vers 15. Die gaan we niet helemaal lezen, maar pak er even een paar versen uit. Dan zegt de Heere tegen Ezechiël in vers 22, dat Ezechiël moet 2 stukken hout nemen. Het ene noemt hij Juda, het andere noemt hij Israël. En die moet hij aan elkaar gaan maken voor de ogen van het volk. En als het volk dan vraagt wat betekent dat, in vers 21, dan zegt Ezechiël, zo zegt de Heere, Heere, ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wie gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en naar hun land brengen. En ik zal hun tot 1 volk maken in het land op de bergen van Israël. En 1 koning zal over hen allen koning zijn. Niet langer zullen zij 2 volken zijn. Niet langer verdeeld in 2 koninkrijken. En in vers 24 en 25 zie je dan nog. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. En waarin hun vaders gewoond hebben. Ja, zij zullen daarin wonen. Zij, hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten. Een eeuwig verbond met hen zal het zijn. Dus er is nog een profetie dat de scheiding die gekomen is onder koning, net na koning Salomo, hè, tussen het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk, dat zal God gaan opheffen. Die 2 zullen weer 1 worden. Juda en Israël worden 1 volk. En er zal 1 koning over hen heersen. Die wordt hier genoemd David, maar in de profetie is dat altijd de verwijzing naar Christus. De nazaat van David zal weer regeren over Israël. Dus dat gaat hier ergens of hier ergens gebeuren. Zover is het nog niet. Dus de samenvoeging, het 1 worden van Israël en Juda, daar zitten we nog op te wachten. De Joden komen massaal terug naar Israël, maar waar die 10 stammen zijn, weet niemand. Er zijn ook mensen die zeggen, die 10 stammen zijn ook al terug. Dat is in de loop van de geschiedenis allemaal een beetje door elkaar geraakt. Dus Aser en Gad en Issachar en zo, die zijn er allemaal al.
Nou, dat...
Ja, er worden verschillende genoemd. Dus sommige mensen zeggen, dat is al gebeurd. Zij komen al samen in het land Israël. Anderen zeggen, dat staat nog te wachten. Yes? Nou, dus Israël is er weer. Wat bijzonder is aan Israël, een klein pieterputtig landje, met een klein conflictje met een buurlandje, of met wat inwoners, Palestijnen. Een onbeduidend conflictje. Daarvan zijn er 10 tallen in de wereld. Kleine volkjes die ruzie met elkaar hebben. India en Pakistan, Noord- en Zuid-Korea. In Colombia heb je de FARC. Nou, die heb je dan niet meer. Noord- en Zuid-Soedan hadden we. In Ierland hadden we de afscheidingsbeweging. In Spanje had je de ETA. Nou, er zijn allerlei van die conflictgebiedjes in de wereld. En Israël is er gewoon één van. Niks aan de hand. En toch is Israël het centrum van alle aandacht in het Midden-Oosten. Dus Israël is er weer. De aandacht van de hele wereld is gefocust op Israël. En waar bemoeit de hele wereld zich mee? We willen vrede. Waarom willen we nou vrede met Israël en de Palestijnen? Waarom maken we niet zo'n drama over vrede tussen Noord- en Zuid-Korea? Of tussen de Russen en de Tsjetsjenen? Of tussen, weet ik veel, de Tsjechen en de Slowaken, ik noem maar wat. Nou, weet niemand, maar er zit natuurlijk een geestelijke kant aan die zaak. De hele bemoeienis van de wereld richt zich op het vredesverbond met Israël. En als het beest komt, als het herstelde Romeinse Rijk komt, geregeerd door het beest, hij zal dat vredesverbond gaan bewerkstelligen. Voor die tijd, zegt Daniel, hebben we vorige keer gelezen, zal er oorlog, strijd en verwoesting zijn. Nou, dat zien we in deze tijd in Israël. De oorlog, strijd en verwoesting achter elkaar door. Het lukt ons niet om een vredesverbond te bewerken. Dat komt pas op het moment dat de eindtijd begint. Dan zal het beest een vredesverbond met Israël instellen. Maar dat we daar zo op gefocust zijn, is een eindtijdteken. Dus over Israël hebben we deze dingen. Fysiek herstel. Geestelijk herstel staat nog te wachten. Samenvoeging van Juda en Israël waarschijnlijk ook. Maar we werken al toe naar het vredesverbond. Het gloort al aan de horizon. Gaan we naar Lucas. Lucas 21. Lucas 21 is de eindtijdreden van de Heer Jezus. Hij geeft een heel aantal gegevens over de eindtijd. Hij voorspelt de grote verdrukking. Nog een aantal dingen. Hij zegt dat op de grote verdrukking zal de wederkomst direct volgen. Hij zegt in 21 vers 28, wees niet bang als deze dingen ziet gebeuren. Heft uw hoofd op, want de verlosser is nabij. Maar dan lezen we even vanaf vers 29. Daar staat, en Jezus sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet u uit uzelf, omdat u het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Dus hier zegt Jezus, let niet alleen op de vijgenboom. De vijgenboom is in het Nieuwe Testament altijd een beeld van Israël. Let niet alleen op Israël, maar ook op de bomen rondom. Let ook op de landen rondom Israël, wat daar aan het gebeuren is. Want ook dat kondigt aan wanneer de tijd nabij is. Wanneer die beginnen uit te lopen, die bomen. Met andere woorden, wanneer de profetieën aan die bomen, aan die landen in vervulling beginnen te raken. Let dan op, want dan komt het heel dichtbij. Nou, wat zijn de profetieën over die landen? Kijk, we hebben hier Israël. Even kijken hoor, hier. Zo. Nou, die regio is natuurlijk voortdurend in het nieuws. De focus is een beetje op Syrië en Irak vanwege de oorlog daar. De laatste maanden is de focus ook heel sterk gekomen op Turkije. Omdat daar zoveel gebeurt. De rol van Rusland hier in het Midden-Oosten. Wat is nou eigenlijk de situatie geworden? Nou, in het Midden-Oosten heb je, ik zal het even kort uitleggen. We hebben dat vorig jaar of weet ik wanneer al gedaan aan de hand van die studie over de situatie in het Midden-Oosten. In het Midden-Oosten heb je natuurlijk heel bekend de islam. Wat heel veel mensen niet weten, is dat de islam is opgesplitst in twee hoofdstromingen. De Sjiïten en de Soenieten. En die twee stromingen, dat is water en vuur. Die kunnen elkaar niet luchten of zien. De Sjiïten weten het zeker, alle Soenieten gaan naar de hel. De Soenieten weten het zeker, alle Sjiïten gaan naar de hel. Allemaal afvalligen. Nou, die lui die zijn niet gelijkmatig verdeeld. Alles wat hier groen is. Dit zijn alle landen waar meer dan 60% van de bevolking moslim is. Alles wat groen is, zijn Soenieten. Overwegend Soenieten. Wat rood is, overwegend Sjiïten. Nou, dan zie je dat Iran, dat is bijna 100% Sjiïtisch. Iran is het grote Sjiïtische machtsblok in het Midden-Oosten. Daarnaast hebben we Irak. Irak is overwegend Sjiïtisch. Maar Saddam Hussein was een Soeniet. Dus het werd altijd ingedeeld bij de Soenieten, omdat het Soenitisch geregeerd werd. Iran en Irak, dat waren grote vijanden. Syrië is Soenitisch. Maar Assad is een Alevit. Dat is een onderstroom van de Sjiïten. Dus het wordt geregeerd door Sjiïten. Libanon, overwegend Sjiïtisch. De Hezbollah, 100% Sjiïtisch. De rest overwegend Soenitisch en dat is water en vuur. Je hebt twee machtsblokken in het Midden-Oosten. Saudi-Arabië en Egypte samen als vertegenwoordigers van de Soenitische wereld. Tegenover Iran als vertegenwoordiger van de Sjiïtische wereld. Iran verkondigt openlijk dat Israël van de kaart moet. Maar Iran kan er nogal moeilijk bij. Iran werd altijd geboycott door de hele wereld, omdat ze nogal agressief met het ontwikkelen van wapens bezig waren. Ook het ontwikkelen van kernwapens. Daarom werden ze geboycott. Een Iraanse straaljager die buiten het luchtruim van Iran komt, die werd gelijk neergeschoten. Door Saudi-Arabië of Turkije of wie dan ook. Iran kon nergens heen eigenlijk. Alleen binnen zijn eigen territorium. Maar nu hebben we Iran geholpen. We hebben alle sancties opgeheven. Dus ze kunnen rustig verder met het ontwikkelen van hun kernbommen. Vervolgens zijn we Irak binnengevallen. Dat was niet vervolgens, dat was daarvoor. Irak binnengevallen, Saddam Hussein afgezet. En Irak heeft nu een Sjiïtisch bewind. En zij worden maatjes, Iran en Irak. Iran wil heel graag dat Assad in het zadel blijft. Want dit land is wel groen omdat er een meerderheid Sjiïten woont. Maar de regering, Assad, is Sjiïtisch. En Libanon, Hezbollah ook. En kijk eens, opeens heb je een Sjiïtische lijn waarmee je zo bij Israël uitkomt. Daar zit Iran bij te kwijlen. Wie vinden dat geweldig? Dat werd altijd tegengehouden door met name Saoedi-Arabië en Egypte. Saoedi-Arabië spreekt al over het oprichten van een soort Arabische NAVO als tegenwicht tegen de steeds groeiende invloed van Iran. De Soenitische landen waren altijd dikke maatjes met de Verenigde Staten. Egypte blijft financieel de been door de giften van de VS. Egypte heeft een zeer geavanceerd leger, allemaal door de VS. Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten, dikke vriendjes. Je kunt het heel goed vinden. Rusland bemoeit zich er ook mee. Die kon niet aanhaken bij de Soenieten. Is aangehaakt bij de Sjiïten. Rusland en Iran zijn dikke vriendjes. Een hoop van de nucleaire technologie in Iran komt uit Rusland. Vinden ze geweldig. Turkije en Iran zijn aartsvijanden. Soenieten, Sjiïten. Maar met de recente ontwikkelingen zien we opeens Turkije haakt helemaal af bij de Europese Unie. Haakt af van de Verenigde Staten. Verandert zichzelf naar een dictatuur. En haakt aan bij Rusland. Terwijl Rusland en Turkije altijd vijanden waren. Want heel veel gebieden hier, daar wonen heel veel Turken. Turkse volken. Hier heb je Turkmenistan. Even kijken, hier is ook Turkmenistan. De naam zegt het al, Turken. In China heb je de Oeigoeren. Even kijken, wijst het goed uit. India, China. De Oeigoeren, een Turks volk. De Krim-Tartaren. De Krim-Tataren, Turken. Dus toen Rusland de Krim binnenviel, Turkije stond op zijn achterste benen. Want de Krim-Tartaren waren in één keer hun rechten kwijt. Altijd ruzie geweest tussen Rusland en Turkije. Zo erg dat Turkije vorig jaar een Russische straaljager uit de lucht schoot. Weet u nog, stond in de krant. Groot nieuws, enorm conflict tussen Rusland en Turkije. Erdogan ging naar Poetin toe om zijn excuses aan te bieden. En sinds die tijd zijn ze opeens dikke vriendjes. Nou, daar kom ik zo op. Ik sta het niet voor niks te vertellen. Dus wat je nu ziet gebeuren in het laatste jaar pas, is dat er een verbond aan het ontstaan is tussen drie grootmachten. Rusland, Turkije en Iran. Turkije werd altijd beschouwd als de brug tussen Europa en het Midden-Oosten, de brug tussen Europa en de islam. Werd altijd beschouwd als een buffer. Maar Turkije kiest opeens kleur. Onder Erdogan wordt het opeens een islamitische dictatuur. En in plaats van dat het echt aanhaakt bij de Soenitische landen, haken ze aan bij Rusland en Iran. Want ze hebben namelijk een groot gedeelde interesse. Dit hele stuk wordt bevolkt door Koerden. En de Koerden willen een eigen staat. En Iran wil het niet, Turkije wil dat niet. In Irak hebben ze het al, Noord-Irak, Koerdistan. Een stuk van Syrië, waar ze nu zo aan het vechten zijn. Turkije heeft daar enorme interesses. Om te zorgen dat de Koerden daar geen overhand krijgen. En ze worden erin geholpen door Rusland. Dus er is een coalitie aan het ontstaan van drie grote landen, belangrijke landen in het Midden-Oosten. Iran, Turkije en Rusland. Nog een belangrijk punt is dat Amerika zich de markt uitprijst. Voorheen werd de dienst in het Midden-Oosten uitgemaakt door de Verenigde Staten. Maar vanaf het punt waarop Obama niet durfde in te grijpen in Syrië, zijn ze hun macht kwijt. Want Rusland durfde wel in te grijpen in Syrië. En dat deden ze ook. Dat is voor het eerst dat Rusland zomaar in het Midden-Oosten militaire basis heeft gevestigd. In Syrië. En zijn Zwarte Zeevloot erheen stuurt. Dat was voorheen nooit. Er zijn allerlei militaire bases, behalve in Iran, van de Verenigde Staten. Niet van de Russen. Nu wel. De Verenigde Staten raakt zijn macht in het Midden-Oosten helemaal kwijt. De Russen overleggen met de Turken. En die overleggen met de Iraniërs en met de Irakezen, maar niet met de Amerikanen. Om te kijken wat hun volgende stap gaat worden in Syrië. Nou, hier staat iets over in de Bijbel. Dat ga je wel opzoeken. Het volgende hoofdstuk van Ezechiël, namelijk Ezechiël 38. Ezechiël 38... En daarvan lezen we vanaf vers 14. Ezechiël 38 spreekt over een grote oorlog die plaats zal vinden in Israël van een landencoalitie. En die wordt geleid door Gog, het land of de leider Gog. En we lezen vanaf vers 14, Ezechiël 38 vanaf vers 14. Dan zegt de Heere God tegen Ezechiël: daarom profeteer mensenkind en zeg tot Gog: zo zegt de Heere Heere, zult gij het niet gewaar worden te dien dagen als mijn volk Israël in gerustheid woont. Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, alle ruiters, een grote schare en een talrijk leger. En gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, letterlijk staat daar aan het einde der dagen zal het geschieden, dat ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken mij leren kennen, wanneer ik mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige, betonen zal. Als u een NBG heeft, staat hier een hele storende spelfout. Daar staat: o God. Ik zal mij voor hun ogen aan u, o God, de Heilige, betonen. Maar dat moet zijn: o Gog. Dus wat zien we hier? Er is een land of een leider, die heet Gog. En die gaat optrekken tegen Israël. Dat doet hij niet alleen. Dat doet hij met vele volken met hem. Een grote schaar, een talrijk leger. Die gaan optrekken tegen Israël in een periode dat Israël in gerustheid, in vrede woont. En daar staat nog bij, in vers 16b, dat zal geschieden in toekomende dagen, aan het einde der dagen. Nou, dat konden wij zelf al een klein stukje inplannen natuurlijk, hè. Even kijken hoor. Kunnen we zelf natuurlijk al een beetje inplannen. We weten uit Daniël dat vanaf het herstel van Israël alleen maar strijd en verwoesting zal zijn. Israël woont niet in gerustheid tot hier. Dan zal er een vredesverbond komen en Israël zal in rust wonen. Vandaar dat de aanval van Gog in deze periode verwacht wordt. En Gog zal samen met een aantal volken Israël aanvallen. Nou, welke volken zijn dat dan? Die staan genoemd aan het begin van het hoofdstuk. Als we kijken naar vers 1. Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog. En die Gog, dat is de grootvorst van Mesech en Tubal. Profeteer tegen hem en zeg: zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesech en Tubal. Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger, paarden en ruiters, alle volledig uitgerust, een grote schare met grote en kleine schilden, alle vertrouwd met het zwaard. Ook Persen, Cusieten of Ethiopiërs, wat u als vertaling heeft, of Nubiërs, en Puteërs. Of Libiërs, afhankelijk van uw vertaling. Alle met schild en helm, Gomer en al zijn krijgsbende, Beto Garma, ver in het noorden met al zijn krijgsbende, vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben, wees gij hun tot een leidsman. Dus daar is een Gog, die de leider is van een coalitie van landen, van volken die optrekken tegen Israël. En die volken die genoemd worden, nou, in de reguliere geschiedenis kun je terugvinden waar Gomer is, waar Beto Garma is, waar de Puteërs zitten. Nou, dat ziet er zo uit. De Puteërs, dat is het huidige Libië en misschien een stukje Algerije nog erbij. De Cusieten, het wordt in sommige Bijbels vertaald met Ethiopië. Ethiopië ligt hier. Maar de Cusieten wonen eigenlijk aan de bovenloop van de Nijl en dat is dit hele stuk zo. Dus ik gok veel meer op Soedan. Dat ligt aan de bovenloop van de Nijl, niet Ethiopië. Nou, Perzië is duidelijk, hè? Dat is Iran. Perzië is de oude naam van Iran. Tot 1935 heette het ook zo, Perzië. En dan die andere volken die genoemd worden, Mesech en Tubal en Gomer en ook Beto Garma, dat zijn Turkse volken. Die woonden destijds in wat nu Turkije is. En over Gog wordt gezegd in vers 2, in mijn vertaling staat: de grootvorst van Mesech en Tubal. Nou, een groot vorst is een overkoepelend vorst, dus een vorst over een paar volken. Dus daaruit zal je afleiden dat Gog de overkoepelende vorst is van Mesech en Tubal. Dus een Turkse vorst. Maar er is een andere vertaling die zegt: nee, het is niet groot vorst, maar het is vorst van Rosh. Rosh schijnt groot te betekenen, maar het schijnt ook een land te betekenen. Dus dan staat er in vers 2... Het gaat over Gog in het land Magog. Hij is de vorst van Rosh, van Mesech een Tubal? Nou, er is enorm over gespeculeerd en nagedacht en gezocht in de historische bronnen. En veel uitleggers komen uit bij Rosh als Rusland, als zijnde Rusland. Dus in dat geval, in die uitleg, gaat het over Gog, Rusland, die de leiding heeft over een coalitie die bestaat uit Turkije, Perzië, Soedan en Libië. Nou, of Gog moet worden gekarakteriseerd als Rusland of als Turkije, laat ik een beetje in het midden. Maar gezien de huidige ontwikkelingen, gok ik op Rusland. Want zoals ik net uitlegde, die coalitie, die is het afgelopen jaar gevormd. Iets wat eeuwenlang absoluut niet kon. Dat de Perzen en de Turken gingen samenwerken. Absoluut onbespreekbaar. Dat de Turken en de Russen samen gingen werken. Onmogelijk. Eeuwenlang kon absoluut niet. In het afgelopen jaar is dat opeens allemaal op zijn plek gevallen. De Turken, de Russen en de Iraniërs vormen samen een coalitie. Wat veel stiekemer gebeurt, wat veel mensen niet weten, is dat Iran en Soedan ook dikke maatjes zijn. Misschien herinnert u zich nog dat een tijd geleden, een aantal jaren geleden, toen heeft Israël in Soedan bij Khartoum een fabriek gebombardeerd. Een wapenfabriek. Dat was toen even heel groot in het nieuws. En daarna werd het snel weer vergeten, want iedereen wist dat Israël gelijk had. Wat gebeurde daar namelijk? In die wapenfabriek werden Iraanse raketten in elkaar gezet. Die raketonderdelen werden door Iran over zee naar Soedan gebracht. Daar werden ze in elkaar gezet en vervolgens gingen ze via de Sinaïwoestijn naar Gaza. En werden ze gebruikt om op Israëliërs te schieten. En de Mossad was natuurlijk niet achterlijk. Die wist dat. En die heeft die fabriek gebombardeerd. Iran en Soedan werken nauw samen in de wapenbevoorrading van de Palestijnen in de Gazastrook. Dat weet iedereen, maar niemand zegt het. Over Libië valt nog niet zo heel veel te zeggen. Libië is momenteel nog een totale chaos sinds het verdwijnen van Gaddafi. Hoe die aan gaat haken, in welke vorm, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is het zo dat landen als Libië erg afhankelijk zijn van Rusland voor hun technologie. Rusland helpt hun met wapens, met moderne techniek voor energieopwekking, olieraffinaderijen, in ruil voor een deel van de olie. En natuurlijk in ruil voor de loyaliteit. Dus deze samenwerking, die hier in Ezechiël 38 wordt beschreven, die zien we ontstaan, een groot deel is er al van, en dat is pas van het laatste jaar. Ik beschouw dat als een eindtijdteken. Vooral omdat Ezechiël 38 direct volgt op Ezechiël 37. Dan zegt u misschien, ja, maar het geestelijke herstel van Israël is er nog niet. Ja, maar dat klopt, maar in de Bijbelse profetieën zie je heel vaak dat wanneer een onderwerp wordt begonnen, wordt eerst afgemaakt. En als er halverwege een nieuw onderwerp begint, dan staat dat niet in die profetie, maar die komt daarna. Dus de profetie van Ezechiël 37 wordt helemaal uitgewerkt en afgerond over Israël. De profetie over Gog en Magog die daarna komt, die eigenlijk halverwege al begint, die wordt daarna behandeld in Ezechiël 38 en 39. Dat is in overeenstemming met de rest, met hoe in andere bijbelgedeeltes profetieën worden uitgewerkt. Dus we zien die gebeurtenissen rondom Israël, die ik net besproken heb. Maar we zien nu ook dat die coalitie van Gog en al die landen die met hem ten strijde zullen trekken tegen Israël aan het ontstaan is. En dat is een belangrijk teken. De bomen rondom Israël die beginnen uit te lopen. De profetieën die gesproken worden over die landen, die beginnen in vervulling te gaan. Zijn er tot zover vragen? Helemaal achterin. Egypte zit er tussenin, is de vraag, wat doen we met Egypte? Egypte is een beetje een heel lastig land. Het is een van de eerste landen die een vredesverbond met Israël sloot, hè, onder Sadat, weet je nog? Die werd er toen om vermoord, in 1973 was dat geloof ik, hè? Egypte is altijd heel sterk afhankelijk geweest van de Verenigde Staten. Dus hij heeft het altijd heel voorzichtig gedaan. Het Egyptische leger is het grootste Arabische leger. Van alle landen heeft Egypte het grootste leger. Maar het wordt grotendeels gefinancierd en ook bij voorraad voorzien van modern wapentuig door de Amerikanen. Dus Egypte kan niet zomaar aansluiten bij een coalitie met Rusland. Want dan verspelen ze hun paymaster, hun geldschieter. Egypte is daarom heel voorzichtig. Egypte hinkt heel sterk op twee gedachten nu. Sisi doet zich voor als de Messias, zeg maar, voor Egypte. Als degene die het verscheurde en verdeelde land bij elkaar gaat brengen. Maar dat lukt hem erg slecht, omdat de radicale islam ook in Egypte heel sterk voet aan de grond heeft. De moslimbroederschap, die komt er zelfs vandaan. Die is daar nog steeds heel krachtig. En die willen niets anders dan aansluiten bij wat voor coalitie dan ook als het maar tegen Israël is. En als het de macht van de islam maar vergroot. Dus dat is heel erg frictie en instabiliteit in het land, waarbij het niet goed weet wat het moet doen. Dus over Egypte kan ik nog niks zeggen over de huidige ontwikkelingen. Ze kunnen naar beide kanten doorslaan. Juist omdat het land zo instabiel is.
Maar Egypte heeft wel iets te betekenen.
Ja. Ja, er zijn allerlei profetieën over Egypte. In deze profetie in Ezekiel 38 wordt ook gezegd dat Seba en Dedan op afstand toekijken. Dat staat in vers... even kijken hoor. 13, hoor ik net. Ja, 13. Seba en Dedan zijn steden in Saoedi-Arabië. En, nou ja, hier is Saoedi-Arabië. Die staan een beetje op afstand toe te kijken en die zeggen, waar ben je nou toch mee bezig? Wat zijn hun toch aan het doen om tegen Israël op te trekken? En dat is momenteel ook de houding van Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië is dat conflict al lang zat. Saoedi-Arabië wil al lang niet meer dat Israël verdwijnt. Die vinden het prima dat de situatie blijft zoals die is. Laat die Palestijnen maar stikken. Wij een beetje genieten van de oliedollars. Wij bemoeien ons nergens mee. Laat Israël maar bestaan. Als Israël, er is sprake geweest dat Israël in Iran nucleaire installaties zou gaan aanvallen. Ze hebben het op het laatste moment niet gedurfd. Nou, ze kunnen daar maar op twee manieren komen. Zo, ze konden niet over Irak en Syrië, dat is oorlogsgebied, hè, daar kan je niet zomaar overheen vliegen. Zo, of zo. Nou, dit was al geregeld hoor. Saoedi-Arabië wil best wel even de andere kant op kijken. Als Israël over Saoedisch grondgebied naar Iran moet. Dat is geen probleem. Saoedi-Arabië staat positief tegenover Israël. Alleen zeggen ze dat niet hardop, want dan krijg je de hele bevolking tegen je. Nou, Saoedi-Arabië en Egypte, dat zijn dikke maatjes ook. Zij vormen samen die grootmacht tegenover Iran. Dus ik vermoed dat Egypte sterk gaat kijken wat Saoedi-Arabië doet en zich daarbij aansluit. Maar dat is speculatie, dat weet ik nog niet. Nog meer vragen? Ja, dat klopt. De vraag is, wat doen we met evangelisatie in Israël? Evangelisatie onder Joden. Even kijken hoor, er was iets dat ik opeens al die dia's kon zien. Ja, zo. Met evangelisatie in Israël moeten we dat nou wel of niet doen? He, want de profetieën zeggen dat Israël door ingrijpen van God volledig tot bekering zal komen. Wat moeten wij dan nog gaan evangeliseren? Bovendien hebben wij de Joden zo mishandeld. Al die jaren, al het antisemitisme eeuwenlang, christelijk Europa, waar de Holocaust plaatsvond enzovoort enzovoort. Moeten we dat wel doen? Is dat niet een beetje arrogant? Ja, het antwoord is eigenlijk heel simpel, als je de Bijbel maar wilt openslaan. Heel lang is geleerd dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. De vervangingstheologie. Nou, gelukkig komen de kerken daar massaal op terug, want dat is helemaal nergens op gestoeld. In ieder geval niet op de Bijbel. Maar als je zegt dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël, want Israël heeft afgedaan, ja. Dan kan je zeggen over Israël wat je wilt, heeft toch afgedaan. Maar dat is helemaal niet het geval. Paulus stelt heel duidelijk, in de periode van de gemeente is er geen onderscheid tussen Jood en Griek, slaaf of vrije man of vrouw, barbaar of skiet, dat hele rijtje noemt hij op twee plekken. Er is geen onderscheid tussen Jood of Griek, tussen Jood of barbaar, tussen Jood of Romein, Jood of Nederlander. Ze zitten samen in dezelfde bedeling, namelijk de bedeling van de gemeente, waarin Gods weg met Israël geparkeerd staat. 2000 jaar lang heeft God Israël als het ware geparkeerd gehouden. Hij gaat zijn plannen met Israël pas weer verder uitwerken hier. Dan is namelijk de gemeente weg. En zolang de gemeente er is, is er maar één manier van behoud. Er is maar één weg tot God en dat is in Jezus Christus. Ook voor de Jood, ook voor de Griek, zegt Paulus er nadrukkelijk bij. Ook voor de Jood, ook voor de Griek. Joden kunnen niet zeggen, wij zijn zonen van Abraham. Wij hebben de wet, wij hebben de besnijdenis. Wij zijn het volk van God. In de periode van de gemeente, in de bedeling van de gemeente, staat dat geparkeerd. Ook voor de Jood is er maar één weg tot behoud, dat is door Jezus Christus onze Heer. Punt. Moeten wij dus het evangelie aan Joden brengen? Wat deed Paulus nou? Als hij ergens heen reisde, dan begon hij altijd in de synagoge met preken. Altijd eerst de Joden. Hij zegt dat zijn we aan hen verplicht. Zij zijn de broeders des Heeren, zij mogen het eerst het evangelie horen. Verwerpen zij het? Dan gaan we verder naar de heidenen. Eerst de Joden. Wat deed Petrus? De eerste gemeente, 3000 Joden. Moeten wij evangeliseren onder Joden? Jazeker. Tot hier. Dan valt er ook niks met evangeliseren, want wij mogen dan vertrekken. Maar dan gaat God verder met zijn werk met Israël dat gestopt is bij het ontstaan van de gemeente, bij de uitstorting van de Heilige Geest. Hij heeft Israël geparkeerd, maar hier gaat hij weer verder. En hier hoeven wij de Joden niet meer te vertellen wat het evangelie is. Want God zelf zal zijn dienst in Israël herstellen.
Ze bidden.
Zeker.
De Bijbel als wachters op die heel nederig
doen.
Ja. Snap je?
Ja, ja. Wij mogen dat inderdaad met grote verootmoediging doen. Ja. En met nederigheid, want we hebben inderdaad de Joden heel veel onrecht aangedaan. Maar dat betekent niet dat we hen het evangelie moeten onthouden. Absoluut niet. Nou, dan hebben we Israël gehad en de volken rondom. Een aantal tekenen, profetieën die in vervulling aan het gaan zijn, waardoor het lijkt dat die eindtijd dit punt heel dichtbij aan het komen is. We gaan gauw verder met dat herstelde Romeinse Rijk. Zien we daar al wat van? We weten wat het Romeinse Rijk was vroeger. Op het moment dat de gemeente opgenomen wordt, dan is het natuurlijk niet zomaar in één keer dat Romeinse Rijk er weer. Die aanloop, die zie je, dat is aan het ontstaan. Dat is niet zomaar in één keer. Nou, wat zien we daarvan? Even kijken hoor. Hier hebben we het Romeinse Rijk in zijn grootste omvang. De loop der eeuwen heeft het allemaal wat gevarieerd. Het hele bekende natuurlijk, het westelijke deel van het Romeinse Rijk noemen we dat. En het oostelijke deel, het Romeinse Rijk besloeg ook een heel stuk van het Midden-Oosten. Israël viel allemaal onder de Romeinen, dat weten we natuurlijk, hè, in het leven van Jezus. Was Israël bezet door de Romeinen. Maar ook een heel stuk van de Noord-Afrikaanse kuststrook viel onder het Romeinse Rijk. In die tijd trokken ze nog niet gauw verder, want het was allemaal zand hier. De Sahara begint in en zo, dus daar waren ze niet zo in geïnteresseerd. Zand hadden ze zelf wel. Deze kuststrook die hoort er net zo goed bij. Het Romeinse Rijk. Nou zeggen heel veel mensen, en dat is jarenlang is dat luid en duidelijk verkondigd, de Europese Unie. Dat is het. Herstel van het Romeinse Rijk. Nou, hier hebben we de Europese Unie. Als ik dat vergelijk met het Romeinse Rijk, dan heb ik een beetje een probleem. Een vraagteken, laat ik het zo zeggen. Een heel stuk van de Europese Unie, dat zat helemaal niet bij het Romeinse Rijk. En een heel stuk van het Romeinse Rijk, dat zit helemaal niet bij de Europese Unie. Het lijkt er niet op. Beetje gezocht. Dat werd soms opgevangen door te zeggen, ja, het westelijke Romeinse Rijk herstelt. Want kijk, dat westelijke Romeinse Rijk, daar zat Rome, daar woonde de keizer. Dus dat was eigenlijk de kern van het Romeinse Rijk. Het westelijke Romeinse Rijk gaat herstellen. Maar daar geven de Bijbelse profetieën geen enkele grond voor. Dat beeld uit die droom van koning Nebukadnezar had twee armen. De Mede en de Perzen, die samen dat zilveren rijk vormden. Dat beeld had ook twee benen. Het oostelijke en het westelijke Romeinse Rijk, die samen dat Romeinse Rijk vormden. En het klopt, dat oostelijke en het westelijke, dat waren behoorlijk verschillende delen van het Romeinse Rijk. Het westelijke ging zelfs 600, 700 jaar eerder te gronden dan het oostelijke deel. Dat stuk onder Byzantium ging dat nog een hele tijd door. De manier van oorlog voeren en van administratie was hier heel anders dan daar. Maar het waren twee benen die samen dat Rijk vormden. Maar dat beeld van Nebukadnezar uit zijn droom staat ook op twee voeten. Er staat nergens dat alleen het westelijke deel herstelt. Er staat dat het hele Romeinse Rijk herstelt. Nou, gaan we nog even verder kijken. Sommige mensen zeggen het is niet de EU. Het is het islamitisch kalifaat. Kijk, dit is de islam in zijn grootste omvang. Er is een islamitisch kalifaat geweest nadat Mohammed gepreekt en gevochten had. Hebben zijn volgelingen de boodschap van de islam verder uitgebreid. En ze hadden een bijzonder effectieve manier van evangelisatie. Je wordt moslim of ik hak je kop eraf. Nou, als je dat consequent volhoudt, dan wordt iedereen moslim. Hou je alleen moslims over. Dus in de periode van de grootste omvang van het islamitisch kalifaat in de middeleeuwen. Dat was deze hele regio. Ze kwamen zelfs tot in Spanje toe en zelfs nog een hoekje Frankrijk. In Spanje zie je in de architectuur heel veel islamitische invloed terug. Misschien bent u wel eens in Spanje geweest. Hè? Zie je dat in sommige steden nog heel duidelijk. Nou, dat zij dit hele gebied hier veroverd hebben, is er de oorzaak van dat hier vandaan werd zending en oorlog bedreven, dat heel Noord-Afrika tegenwoordig al islamitisch is. Maar dit was het islamitisch kalifaat in de tijd van zijn grootste omvang. Nou zeggen mensen, misschien is dat het herstelde Romeinse Rijk wel. ja, dan zit je weer met eenzelfde soort probleem. Namelijk dat het hele westelijke deel, dat ontbreekt. Kijk, dit hele stuk, dat is er niet. Dus dat lijkt ook niet zo helemaal te kloppen. Ja, wat moeten we dan? Iets zoeken lijkt er een beetje op wat die twee samenvoegt. Nou, wat heel veel mensen niet weten, wat een beetje stilletjes gebeurd is in 2007, is dat er een Mediterrane Unie is opgericht. Door Sarkozy destijds. De Mediterrane Unie is een unie van landen die grenzen aan de Mediterranee, aan de Middellandse Zee. De Mediterrane Unie. Klein beetje ruim, ook landen die er niet helemaal aan grenzen, zo, die doen mee. Portugal en zo. Maar een unie van landen rondom de Middellandse Zee. Hé, dat lijkt verdacht een stuk beter op dat oorspronkelijke Romeinse Rijk. Dus de EU is wat te groot. Het islamitisch kalifaat is wat te klein. Dit lijkt er wel een beetje op. Nou, Merkel was het daar niet mee eens. Die zei, nee, de Europese Unie moet niet gedeeld worden. Dus op haar initiatief is de hele Europese Unie erbij gekomen. Dit was het stuk van de Europese Unie bij de Mediterrane Unie. Maar van Merkel moest de hele EU erbij. En dan loopt het hele verhaal weer in de soep. Past het weer niet. Maar ja, zeg ik dan, wat is de tendens die we momenteel zien gebeuren in de EU? Is dat de noordelijke staten krijgen steeds meer moeite met de zuidelijke staten. En er lijkt een beetje een tweedeling te ontstaan binnen de EU. Het noorden wil verder zonder het zuiden. Want al die olijfbomenkwekers, die zitten de economie mee tegen te houden. Terwijl Duitsland en Nederland en Denemarken, die willen door. Die zijn veel krachtiger in hun economie dan de zuidelijke landen. En er komt steeds meer frictie, zou ik haast zeggen. Dat hele federale Europa, dat idee, dat begint steeds meer af te brokkelen. Er komt steeds meer geluid van Europa, dat moet defensie regelen. En immigratie en vluchtelingen en nog wat dingen. Maar niet verder overal mee bemoeien. Wij, zo dit bovenste stuk, wij regelen het zelf wel. Wij willen door zonder het zuiden. Nou, als dat gebeurt, en hier komt een scheiding. Kijk, Engeland doen we er helemaal niet meer bij. Hier komt een scheiding. Dan hou je weer het Romeinse Rijk over. Nou, de ontwikkelingen zijn nog niet zo ver dat we precies kunnen zeggen, dit gaat het worden of dat gaat het worden. Gezien de ontwikkelingen gok ik op twee dingen, twee mogelijkheden. Of het wordt een hersteld Romeins Rijk onder leiding van iets Europees. Dus deze versie, hè, de Mediterrane Unie. Waarbij de leiding een beetje uit deze regio komt. Ja, iets van, hè, het herstelde Romeinse Rijk had natuurlijk als hoofdstad Rome. Dus dan zou hier uit deze regio, misschien Rome wel, begin van de Europese Unie, de leiding nemen. En die zou dan het beest voortbrengen. Andere optie is dat het islamitisch kalifaat, even kijken hoor, zo het islamitisch kalifaat. In de huidige vorm heb je natuurlijk hier heel veel islamitische landen, hier islamitische landen. Maar er is veel druk in Europa van de islam. Luister naar alle taal van Erdogan die de Turken oproept. En opeens schrikken wij wakker en het blijkt dat de Turken in West-Europa en in Zuid-Europa hartstikke Turk zijn. Helemaal niet geïmmigreerd zijn en aangepast zijn. Heel erg Turk zijn en ook focus op Turkije en meestemmen met de referenda. En dus er is daar ook een kans dat het herstelde Romeinse Rijk een islamitische dominantie gaat hebben. En dan zou ik me niet verbazen als het beest, de leider van het Rijk, een Turk is. Dat weten we dus niet. Maar ik focus op die twee opties. Iets rondom die Middellandse Zee, Mediterrane Unie misschien, met of een leider vanuit Europa, of een leider vanuit de islam. Nou, hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat moeten we afwachten. Maar wat er wel stilletjes gebeurt, is dat de landen die vroeger het Romeinse Rijk vormen, zich samenvoegen. En dat gebeurt onder onze ogen en we hebben het niet in de gaten omdat we focussen op de Europese Unie. Zo, dit is de Mediterrane Unie. Die hou ik goed in de smiezen, wat daar allemaal gebeurt. Het herstel van het Romeinse Rijk is heel dichtbij. De landen over wie het gaat, zijn al samen aan het werken. Nou, het volgende plaatje. Het volgende punt. Dus de Israël gehad en de landen rondom. Het herstelde Romeinse Rijk. En dan kijken we naar wat we kunnen zien van het beest en zijn profeet. Maar voordat we daaraan beginnen, gaan we eerst pauze houden. Ja, zo is dat. Ja. Dat is natuurlijk het verschil van hoe je sommige teksten uit de Bijbel interpreteert. De opname van de gemeente wordt wel expliciet genoemd, maar niet heel sterk uitgewerkt. Het is een van de meest vage onderdelen, zeg maar, van de eindtijdleer, van de eindtijdprofetieën. De reden om te zeggen, ja, die opname van de gemeente is eigenlijk hier, aan het eind. Dat is omdat veel mensen zeggen, met name buiten Europa, veel christenen, ja, helemaal luxe, hè. Die christenen in Europa, die hebben al geen vervolging. En als het los gaat barsten in de hele wereld, dan denken ze ook nog dat ze voor die tijd de boel kunnen achterlaten. Ja, lekker hoor. Nou, vorige keer heb ik 4 of 5 punten genoemd. Waardoor ik van mening ben, op grond van wat de Bijbel zegt, dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking is. Als je die niet meer weet, moet je in de pauze even bij me komen.
Nee, we hebben geluisterd via de computer.
Oh, je hebt al meegeluisterd.
Ja.
Meestal meegeluisterd.
Ja, ik heb
teruggeluisterd. Ja, nou, afgezien van het feit dat ik gewoon gelijk heb, is het ook...
Hier heb ik samen.
Het hangt nauw samen met je kerkelijke achtergrond.
Ja.
Maar heel veel kerken zeggen dat er helemaal geen eindtijd is. Laat staan de opname van de gemeente. Met je visie op Israël. Als je beleidt dat dat God de draad met Israël hier weer oppakt, dan moet het de gemeente weg zijn. Anders is het in tegenspraak met de rest van het Nieuwe Testament.
Dan spreek je van de weerhouder, de Heilige Geest.
Dat was de volgende die we noemden. In Thessalonicense had je de weerhouder die weggenomen moet worden. Dat is er ook nog één voordat de antichrist kan losbarsten. De Heilige Geest of de gemeente weerhoudt dat nog. Dus het losbarsten van de 70ste jaarweek wordt tegengehouden door de aanwezigheid van de gemeente of de Heilige Geest. Maar ook kan God niet de draad met Israël oppakken als de gemeente er nog is. Want het Nieuwe Testament zegt nadrukkelijk, er is geen onderscheid tussen Joden en Heidenen. Dus de gemeente moet eerst weg voordat God die splitsing weer kan gaan maken tussen de volken en Israël. Nou, zo zijn er nog een aantal argumenten, maar even terugluisteren. Koffie. Luid is weer terug. En u bent weer terug. Dus we kunnen weer verder. Goed, we hebben Israël en de volken rondom gehad. We hebben gekeken naar het herstelde Romeinse Rijk en een aantal tekenen bekeken. Waaruit begint te lijken dat het toch wel erg aan het nabijkomen is allemaal. Volgende punt wat ik graag zou willen noemen is die leider van het herstelde Romeinse Rijk, dat beest. En zijn handlanger, die profeet. We hebben daar vorige keer wat uitgebreider bij stilgestaan. Het beest uit de zee, een politieke wereldleider. En het beest uit de aarde, een antichrist, een valse religie, leider. Ik heb even de kenmerken van vorige keer nog even op een rijtje gezet. Vorige keer hebben we die allemaal opgezocht, allemaal bekeken. Die vindt u deels in Openbaring 12, deels in Daniël. Het beest uit de zee, een politieke wereldleider, een imitatie van die draak. Weet u nog, die uit de hemel geworpen werd. Imitatie van Satan, het werktuig van Satan op aarde. Hij wordt in de eindtijd de politieke leider van dat herstelde Romeinse Rijk en heeft daarbij wereldwijde macht. Dat herstelde Romeinse Rijk komt voort uit 10 koningen of 10 landen. En het heeft een totale controle over de mensheid. Hij bepaalt van alles wat er gebeurt. Wie zich niet onderwerpt aan de wil van het beest, ja, die staat zware vervolging te verwachten. Een deel van die vervolging waar sprake van is in de grote verdrukking, komt vanaf het beest. Hij is keihard tegen christenen. Er wordt zelfs gezegd dat hij de heiligen zal overwinnen. Dus de kerk zal het zwaar te verduren krijgen. Ik zeg niet meer gemeente, want die is opgenomen. Maar die schade die niemand tellen kan, weet je dan wat het openbaring was, nou 7 of 9, die twee haal ik altijd door elkaar. Er komen miljoenen mensen tot geloof, nog weer in die periode van de grote verdrukking. Daar treedt hij keihard tegen op. Tegelijkertijd met het beest uit de zee hebben we het beest uit de aarde, die ook wel de profeet wordt genoemd. Een religieuze wereldleider die maakt dat de mensen blindelings achter die politieke leider, achter dat beest aangaan. Kenmerken, hij is een imitatie van Christus, hij heeft 2 hoornetjes, net als een lam staat er in de openbaring. De antichrist, anti niet in de betekenis van tegen Christus, hoewel je dat ook is, maar het tegenover van Christus. Zoals Christus de Heer is over de gemeente, leiding geeft aan de christelijke gemeente wereldwijd. Zo gaat de antichrist, de profeet, leiding geven aan een wereldwijde valse religie. Gaat met wonderen en tekenen, worden er genoemd, zorgen dat de mensen achter dat beest aangaan uit de zee. Hij heeft economische controle Of hij dat doet of hij is iets minder duidelijk, maar waarschijnlijk ligt het hier. Vanwege iets met dat mysterieuze getal 666. Er staat in Openbaring dat in die tijd dat deze twee beesten aan de macht zijn, kan niemand meer kopen of verkopen, tenzij je het getal van het beest hebt. Tenzij je het merkteken van het beest aan je voorhoofd of op je rechterhand hebt ontvangen. Dus er is iets met een totale economische controle door deze heren beesten. Nou, wat zien we daarvan? De vraag is, als dat beest straks gaat regeren over dat herstelde Romeinse Rijk. En als dat al heel dichtbij lijkt te zijn, zien we dan al wat voorafschaduwingen, voorbodes van deze kenmerken? Zien we al iets van dat beest? Want als hij de macht grijpt, is het niet aannemelijk dat opeens de hele alles helemaal anders wordt. Nee, het werkt naar dat punt toe dat hij de macht kan grijpen. En het werkt ernaartoe dat hij keihard optreedt tegen Christen. Het werkt ernaartoe dat hij totale controle over de mensen kan uitoefenen. Nou, ik geef even wat indicatie van hoe kan dat eruit zien. En dan pik ik even de eerste eruit, de totale controle over de mensen. Wij staan daar vaak niet zo bij stil, maar het is de laatste tijd toch wel regelmatig in het nieuws dat de overheid en de inlichtingendiensten behoorlijk veel van u weten. Wij focussen ons een beetje op Google en op Facebook en op Microsoft. Die weten heel veel van u. Die verzamelen voortdurend data van wat u allemaal op internet aan het doen bent. En dat gebruiken ze om gebruikersprofielen samen te stellen. Zij zeggen, meneer X, die zit op zijn computer te zoeken naar dit en naar dat. En hij heeft die en die apps op zijn telefoon staan. En hij maakt gebruik van dat en dat programma. En daarom is hij waarschijnlijk erg geïnteresseerd in zus en zo. Dus wij kunnen onze advertenties afstemmen op de interesses van meneer X. Nou, dat lijkt nog vrij ongevaarlijk allemaal. Maar wat steeds meer bekend wordt, is dat ook de inlichtingendiensten al die informatie hebben. Van iedereen die een computer heeft of die een telefoon heeft, iedereen die wel eens op internet verschijnt, worden profielen aangelegd, wordt bijgehouden wat u allemaal doet. Daar wordt gebruik van gemaakt door grote bedrijven om hun reclame daarop af te stemmen, maar daarvan wordt ook steeds meer gebruik gemaakt door de overheid en door de inlichtingendiensten. Een van de dingen die te maken hebben met die totale controle waar het heen moet, is dat de overheid voortdurend weet waar u bent. Tot voor kort was dat uit den boze. Wij willen niet gecontroleerd worden. Als ik naar mijn oma in Rotterdam ga, dat is mijn business. Daar heeft de overheid niets mee te maken. Tegenwoordig is voortdurend bekend waar u bent. En dat is niet door dwang, maar het is door uw telefoon. Die heeft u bij u en dat ding verraadt waar u bent. Vanwege de internetverbinding die de telefoon heeft. En heel veel mensen denken, dan zet ik mijn locatiegegevens uit. Mijn GPS-ontvanger zet ik uit op telefoon of apps die daar gebruik van maken. Dan weten ze het niet. Helaas, ze weten het toch. Uw telefoon is volledig traceerbaar. Niet alleen de internetgiganten weten dat, ook de inlichtingendiensten. Als u een paspoort wilt aanvragen, was voorheen een pasfoto genoeg. Tegenwoordig moet u minstens 3 vingerafdrukken inleveren. De overheid wil van alle burgers een vingerafdruk. Waar is dat voor nodig? Ja, nu, zolang u niet crimineel bent, heeft de overheid denk ik niet zo'n interesse in u. Maar het beest heeft straks wel interesse in u. Want uit uw gebruikersprofiel blijkt dat u christen bent. Het staat voor hem klaar. Ik heb hier een interessant artikel over flitspalen in België. België is bezig met de implementatie van een net van superflitspalen. Camerabewaking langs de wegen. België ligt natuurlijk zwaar onder vuur vanwege terrorisme. Dus die willen graag weten waar al die terroristen uithangen. België wil hen 24 uur per dag in de gaten kunnen houden. Maar wat gebeurt er? Wat doen die camera's? Ze zetten camera's langs de weg. Dat zijn nog niet die superflitspalen, maar camera's langs alle wegen. Alle nummerbordgegevens van dit cameraschild zijn straks via een centrale computer direct beschikbaar voor de politie. Die kan verdachte voertuigen dan volgen van Oostende, dat ligt helemaal in het westen van België, tot in de Ardennen, helemaal in het oosten van België, door heel België heen. De gegevens worden een jaar lang bewaard en hier komt die. Op termijn is ook gezichtsherkenning mogelijk via deze camera's, hoopt de Belgische politie. Daar hoeft de Belgische politie niet op te hopen, want dat is er al. Het gaat dus niet meer om uw auto, dat ze weten waar uw auto is, maar dat ze weten wie er in uw auto zit. En dat ze weten waar u bent aan de hand van gezichtsherkenning. Alle steden hangen vol met camera's. In verband met de veiligheid en de criminaliteit en de terroristische aanslagen. Maar overal wordt u gemonitord. En met gezichtsherkenningssoftware wordt precies gekeken wie waar is. De Belgische autoriteiten spreken van een veiligheidsrevolutie, maar de Belgische Privacy Commissie is kritisch en vreest voor totale surveillance. Het hek is volledig van de dam, zegt voorzitter meneer D&D. Men probeert alles op te slaan en te verwerken en dat is niet meer in verhouding. Elke proportionaliteit raakt zoek. Want wat is de volgende stap? Er komen superflitscamera's. Die kunnen 32 voertuigen tegelijkertijd controleren. Zij kennen nummerborden en moeten op termijn gekoppeld worden aan dit landelijke camera-schild. Frankrijk en Zwitserland hebben de flitspalen al besteld. In België worden ze gekeurd en Nederland heeft ook interesse voor deze camera. Dus er is sprake van een landelijke dekking van camera's die voortdurend in de gaten houden waar u bent. Nou, heel misschien kent u dat boek 1984 van George Orwell. Dat schreef hij in 1948. Hij draaide de laatste twee cijfers om, kreeg hij in 1984. En dat boek gaat erover dat ze in een staat leven waar Big Brother is watching you. Big Brother houdt je voortdurend in de gaten. Zelfs in huis hangen camera's. Die registreren wat je doet. En de overheid houdt alles van u in de gaten. Nou zegt u, dat gebeurt ons niet. Dames en heren, het is reeds zover. Wat was er onlangs in het nieuws? De CIA hackt uw software, uw computers, uw telefoons, uw laptops. En dat doet niet alleen de CIA. De Nederlandse inlichtingendiensten doen dat ook. En de Russen en de Chinezen enzovoort. En wat hacken zij nog meer? Uw smart TV. Uw smart TV is verbonden met internet. U kunt daarop gewoon tv-programma's kijken. Maar u kunt ook YouTube kijken of weet ik veel wat op internet doen. Het weer en nou, noem maar op. Die tv heeft een camera en die heeft een microfoon. Dat is makkelijk als u wilt skypen met uw grootmoeder in Australië. Maar het is ook heel makkelijk voor de inlichtingendiensten. Want die camera en die microfoon kunnen zij door middel van een hekje, met een A, een hek, kunnen ze die aanzetten. En de overheid kijkt vriendelijk mee in uw huiskamer wat er gebeurt. De overheid luistert vriendelijk mee wat er in uw kamer gezegd wordt. Ik zie al iemand heel lelijk kijken, maar dat wil ik niet. Nee, dat wilt u niet, maar dat gebeurt. En u bent hopelijk geen doelwit, want u bent geen criminaliteit en geen aanstaande terrorist. Maar de inlichtingendiensten maken wel gebruik van deze dingen. Zij kijken mee in uw huiskamer wanneer het hun dat belieft als u een smart TV heeft. Het was een half jaar geleden in het nieuws dat een meisje had haar telefoon, nachtkastje gelegd en ze kleedde zich uit om te gaan douchen. En de volgende dag stond daar een filmpje van op internet. Want iemand had haar telefoon gehackt, die kan gewoon op afstand de camera aanzetten. En wat die camera filmt, kan zo naar de eerste de beste server waar die telefoon mee verbonden is. Dit is de realiteit van vandaag. Er is al totale controle mogelijk. U bent nu nog geen doelwit, hoop ik voor u. Maar het staat klaar. Het beest hoeft maar zo te graaien en heeft al uw gegevens paraat. Hij weet waar u bent, wat u doet, wat uw interesses zijn. En als het hem belieft, kijkt hij even via uw tv mee wat u aan het doen bent in uw huiskamer. Internet wordt beschouwd als een gigantische informatiebron, waardoor wij toegang hebben tot allerlei informatie. Maar dat is een beetje nep. Want Google houdt bij wat uw interesses zijn. En als u ergens op zoekt, dan geeft Google pagina's waarvan Google denkt dat dat uw interesse is. Dus u krijgt dingen die u interessant vindt. U krijgt niet dingen die ook over uw onderwerp gaan, maar die een tegengestelde mening verkondigen. U vindt op internet uw eigen mening bevestigd, omdat Google laat zien wat u graag wilt. Typ maar eens zoekwoorden in het Engels. Is nooit opgevallen dat u alleen maar Amerikaanse pagina's krijgt? Maar in Engeland spreken ze ook Engels. En in India, in Australië, in Nieuw-Zeeland, en in Bangladesh en in Zuid-Afrika. Er zijn tientallen landen waar men Engels spreekt, maar daar krijg je niks van. Alleen maar Amerika. Google is heel selectief in wat hij laat zien. Internet is helemaal niet zomaar een open bron voor alles en iedereen. Wat de CIA ook heel interessant vond, is auto's op internet. Onlangs zijn er weer een aantal documenten gelekt van WikiLeaks. Heel veel moderne auto's zijn verbonden met internet. Auto's hebben allerlei software, heb ik nog niet eens over zelfrijdende auto's. Maar auto's zijn verbonden met internet, dus als de tank bijna leeg is, dan komt er op je display van de tank is bijna leeg en over 3 kilometer aan de rechterkant is er een tankstation. Of uw auto moet naar de garage, want er is een probleem met dit of dat ventieletje. Zo, al dat soort dingen met internet. Maar het is al lang bekend, en door ethische hackers ook al lang voorgedaan, dat je zo'n auto op afstand kunt commanderen. Je kunt hem op afstand inbreken in de software van die auto en hem laten remmen. Of toeteren, of met de knipperlichten, of iets geks. Maar je kunt hem ook van een ravijn laten rijden. En de CIA schijnt er erg in geïnteresseerd te zijn, want je kunt iemand doden zonder dat het opvalt. Je laat hem gewoon verongelukken doordat je zijn auto overneemt. Terroristen zijn er erg in geïnteresseerd, want je kunt een bomauto heen sturen waar je wil. Je hoeft niet eens meer zelf mee te rijden. Is dat even lekker? Nou, dus die totale controle, hè, dan denken wij, misschien ook met dat boek van George Orwell in ons achterhoofd, dan denken wij dat het gaat over een dictatuur. We denken dat het gaat over dwang. Nou, die dwang die komt ook, maar pas bij het beest. Maar nu geven wij onszelf al helemaal in handen van degene die ons wil controleren. Iedereen kan. Er is geen sprake van dictatuur, maar er wordt voortdurend bijgehouden waar u bent. U kent misschien wel die truc van winkels, hè? Speciale software. En die registreren waar uw telefoon is als u de winkel binnenkomt. Wat? Zelfs als u al voor de etalage staat. En die software registreert waar u stopt. Waar u kijkt. Op die plek zetten ze dingen die niemand koopt. Hè, blijkbaar als je de deur binnenkomt, dan zijn mensen geneigd om gelijk in het hoofdgangpad meest rechts te kijken. Ik noem maar wat. Nou, die telefoons hè, die daar allemaal langskomen, dat wordt geregistreerd. Waar u bent, waar u kijkt, waar u stopt, wat u doet. En bij de kassa wordt geregistreerd wat u koopt. Is dat even handig? Winkelinrichtingen zijn gebaseerd op waar uw telefoon is. Ik zal het nog gekker vertellen. Heeft u wel eens gehoord van Yakult? Yakult, dat is van dat darmspul, hè, van die probiotica. Van dat heel gezond schijnt dat te wezen. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik had wel darmproblemen, dus ik had een antibioticum van de arts. En hij zei, ter compensatie moet je dan wat Yakult nemen. Dat is heel goed, hè, om je darmflora aan de gang te houden. Nooit van gehoord, dus ik naar Albert Heijn Yakult kopen. Ja, het is een dure troep en het zijn van zulke flesjes, man. Als je kijkt, is weg. Betalen bij de kassa. Ja, niet zo, maar met je pasje, hè. Ik zit thuis aan mijn computer 2 uur later te internet en ik krijg allemaal reclame van Yakult op mijn beeldscherm. Ik had er nooit van gehoord, ik heb er nooit op gezocht. Maar wat ik koop is gelinkt aan mijn bankpas en dat... Snap je wat ik bedoel? Dus als u christen bent, en dan niet een kerkbank warmhouder, maar ook iemand die in zijn internet gebruikt of waar zijn telefoon is, hè, u gaat naar een beetje levendige gemeente of zo, u bent echt positief christen, het beest hoeft met zijn vingers te knippen en hij krijgt zo precies iedereen een ermelo en putten die hij op zijn nek gaat zitten. Alles staat klaar. En als u denkt dat u het ontvluchten kunt, nee, wordt keurig getraceerd waar u bent. U weet natuurlijk dat de bank precies bijhoudt wat u met uw geld doet. De bank weet precies welke overboekingen u doet, welke betalingen u doet op internet of gewoon met uw pinpas in de winkel, waar u geld pint, waar u tankt, wordt allemaal keurig bijgehouden. De bank weet dat, want de bank doet al die transacties. De ECB die houdt het allemaal keurig bij. Als de overheid naar u op zoek is, hoeft ze alleen maar te kijken waar u tankt. Met uw pas. Als u uw belastingformulier invult, makkelijk hè, alles staat er al in. Ja, hoe komen ze daar nou toch aan? Zelfs je spaargeld, ze weten alles. Maar wat dacht u van dit? AFM vreest misbruik als banken klantgegevens gaan delen. Vanaf volgend jaar, dit is een bericht van november 2016, moeten alle Nederlandse banken hun gegevens openstellen voor derden, mits de klant toestemming geeft. Daar zijn we een stukje over. Nu kunnen alleen banken zien wat je koopt, waar je pint, hoeveel je maandelijks binnenkrijgt op je bankrekening. Zij kunnen dus ook als enige partij diensten aanbieden, advertenties, hypotheken, noemt u maar op, om je daarbij te helpen dat je nog meer geld uitgeeft. Per 1 januari 2018 gaat dat veranderen. Alle partijen kunnen dan aanspraak maken op die gegevens. 1 januari 2018. Het ligt zeer voor de hand dat grote techbedrijven, zoals Google en Facebook en online gokdiensten, op deze markt inspelen. Die bedrijven kunnen die data bijvoorbeeld gebruiken om meer gerichte aanbiedingen te doen. Advertentie. Het zijn duizenden partijen die allemaal aan het smullen zijn om wat er staat te gebeuren. Vertelt Don Ginzel van Holland Fintech. Alibaba, Amazon, ze gaan allemaal kijken hoe ze hierop kunnen inspelen. Want de combinatie van adverteren met daadwerkelijk weten of iets ook echt gekocht wordt. Wat blijkt uit uw bankgegevens. Dat is goud waard. Dus de volgende stap is dat de banken al uw betaalgegevens gaan delen met derden. Ja, mits de klant toestemming geeft. Ja. U weet hoe dat gaat als u WhatsApp installeert op uw telefoon. U moet een vinkje zetten bij dat u eens bent met de algemene voorwaarden. daar staat in dat alle gegevens van uw telefoon beschikbaar komen voor WhatsApp. WhatsApp mag uw foto's bekijken, uw privébestanden, uw adresboek, welke sms'jes u stuurt, welke WhatsApp-berichten u stuurt. Ze mogen alles bekijken. Zij mogen uw camera aanzetten, wanneer hun dat belieft. Zij mogen hun microfoon aanzetten. Dat staat allemaal in de algemene voorwaarden. Bent u het nu mee eens? Nou, geen probleem. Neemt u toch gewoon geen WhatsApp? Bent u het niet eens met wat de banken willen gaan doen? Nou, neemt u toch geen bankrekening? Dus het is wel leuk dat dat erbij staat, mits de klant toestemming geeft, maar het is natuurlijk een wassen neus. Want dit is gouden business. Hier gaan de banken miljarden aan verdienen aan het doorverkopen van uw betaalgegevens. In januari 2018. In Frankrijk moeten bedragen boven de 1000 euro verplicht giraal worden afgerekend. Mag niet meer contant. Anders kan de overheid niet controleren wat u met die geld doet. Dat is natuurlijk om terroristen niet in de kaart te spelen. Maar ze kunnen ook precies gaan controleren wat u doet met uw geld. Meer dan 1000 euro, dan moet het via de bank. Anders kunnen we het niet controleren. Die kant gaan we op. Er is nog iets veel bijzonderders. We hebben geen echt geld meer, dat weten we natuurlijk. Vroeger was geld gekoppeld aan de goudvoorraad van de bank. Dus uw geld, uw bankbiljetten, dat vertegenwoordigde echt de waarde van het geld in goud. Dat is in de jaren 80 of 90 is dat al losgelaten. Het geld is nu virtueel. Het staat in de computers van de bank hoeveel geld er is. En de Europese Centrale Bank houdt bij hoeveel geld er in totaal is. En u weet misschien, hè, Draghi, beste Italiaan, die heeft bevolen dat er elke maand 80 miljard euro geld aan bijgemaakt wordt. Ze zijn nu gezakt naar 60 miljard, hè, omdat het eigenlijk niet zo nodig was. Dan zit er natuurlijk niet, we zeggen dan, de geldpersen worden aangezet. Ga eens bankbiljetten drukken. Ja, zo deden we het vroeger. Nu zit er gewoon iemand op de ECB die typt op de eerste van de maand in 80 miljard. En dan is dat geld er. Virtueel geld. We kennen dat ook als bitcoins. Dat bestaat helemaal niet meer in het echt. Je hebt geen bankbiljetten en munten. Dat is virtueel geld. Maar de volgende stap, krantenbericht, is programmeerbaar geld. Wat is programmeerbaar geld? Betalen met de pinpas zijn we al gewend, maar een nieuwe ontwikkeling is programmeerbaar geld. Dit is virtueel geld en daaraan kun je kenmerken hangen om vooraf te bepalen wat iemand er wel of niet mee kan doen. Snap je? Dus je geeft, ik noem maar wat, 50 euro zakgeld aan je kinderen, aan je kind. En je kunt van tevoren, dat gaat virtueel, hè, dat is een bijschrijving op zijn bankpas. En daarvan kun je zeggen, je mag een tientje besteden aan snoep. Je moet 20 euro sparen. Je mag, ik noem wat, voor 15 euro naar de bioscoop. En je mag, nou noem maar wat. Ja? Dus dat kind heeft 20 euro, dat moet hij sparen. Met die 20 euro kan hij niks anders doen. Want u als ouder heeft dat gelabeld met sparen. Hij kan er niks anders mee doen. Als hij voor 11 euro snoep wil kopen, heeft hij pech. Kan maar voor een tientje. Dat heeft u bepaald. Hartstikke makkelijk natuurlijk. In plaats van dat je kinderen gelijk 50 euro opsnoepen. Een techniek met enorme mogelijkheden. Het gaat via een database. Programmeerbaar geld is maximale controle. Kinderbijslag kun je bijvoorbeeld alleen besteden aan uitgaven voor je kinderen. Je kan er niet van gaan eisen in de kroeg, ik noem maar wat. Bij zakgeld voor je kinderen kun je maximum vastleggen wat zij aan snoep mogen uitgeven. Zorgtoeslag kan alleen gebruikt worden door gecontracteerde zorgaanbieders. Ook kun je geld zo programmeren dat er bij iedere transactie een verplichte afdracht moet plaatsvinden aan de Belastingdienst. Programmeerbaar geld kan ook een tijdelijk karakter hebben. Als je het niet uitgeeft, dan vervalt het na een bepaalde periode. Dat is heel handig. Maar wat zegt hij? Dit is een artikel van een econoom. En wat zegt hij? Dat wordt dus in een database bijgehouden. Hè, hoeveel geld iedereen dan heeft aan het programmeerbare geld. Net zoals de bitcoins. En daar staat, zo'n database kan stap voor stap uitgebreid worden. En die wordt zo groot dat uiteindelijk niemand het overzicht meer heeft. Als een slimme programmeur al zoiets kan bouwen als een bitcoin, dan kan een kwaadaardig regime straks bepalen wie wat kan kopen of verkopen. Hier hoor ik opeens Openbaring 12 terug. Je kunt niet meer kopen of verkopen tenzij je het merkteken van het beest hebt. En programmeerbaar geld wordt al getest, het is er al. U kunt gewoon even googlen op ABN, de Rabobank, die hebben er hele artikelen over. Ze zijn er hartstikke enthousiast over, dus het is natuurlijk helemaal geweldig dat dat bestaat. Maar dit zijn de consequenties daarvan. Programmeerbaar geld waar we naartoe aan het groeien zijn met z'n allen, gaat betekenen dat u straks alleen nog maar kunt kopen of verkopen als de overheid, die dat programmeerbaar geld uitgeeft, u dat toestaat. Het kenmerk van het beest. Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. U betaalt kun je dus niet meer kopen of verkopen. Vroeger betaalde je met geld, toen betaalde je met checks, toen betaalde je met je pinpas, nu betaal je met je telefoon. En de volgende stap is programmeerbaar geld. Zo staat het gewoon in de documentatie van de bank. Daarachter was een vraag, ergens zag ik een vinger even. Nog een paar algemene punten over de uil. Daarachter is nog een vraag. Dan moet je cash betalen. Er zijn mensen die het gevaar ervan beginnen te onderkennen. Ja. Ja. Ik ben er zelf ook bij. Ik betaal nooit met een pinpas. Ik trek geld uit de muur en dan geef ik cash uit. Maar daarmee hou je het niet tegen. Maar je beschermt jezelf een klein beetje. Ook vanwege mijn werk moet ik zo low profile mogelijk blijven. Ik moet op internet niet traceerbaar zijn als christen. En zeker niet als spreker of als weet ik veel wat. Dan krijg je geen visum meer voor bepaalde landen. Nou, dat is nog een hele klus. Om op internet low profile te blijven. Gelukkig heb ik een heleboel ooms en andere familieleden die ook Bram Gouwman heten. U heeft misschien wel gehoord van... Dan ben ik de naam even kwijt, hoe heet die luiken weer? Die via internet criminaliteit oplossen. Die de daders van MH17 traceerden. Bellycat. Die lui. He, dat vind ik heel frappant. Dat zijn een groep computeridioten. Die door het zoeken op internet konden vaststellen wie MH17 heeft neergehaald. He, door tekstberichten, sms'jes, door appjes, door allerlei dingen. Profielen van soldaten die erbij betrokken waren. Gebruik van bepaalde voertuigen. Foto's die op internet verschenen. YouTube-filmpjes die ze konden combineren. Alleen maar door al hun informatie van internet te halen kwamen ze uit bij degene die de boel naar beneden heeft gehaald. Dat vind ik knap, maar dat geeft wel aan hoeveel info er over mensen op internet staat. Wij maken ons totaal afhankelijk van internet. Vroeger kon je nog een bankoverschrijving op een papiertje, op zo'n boekje. Maar dat kan helemaal niet meer. Ja, als je betaalt, hè. Je moet er flink voor dokken. 30 euro kost een boekje, toch? Een tientje. We gaan naar een Internet of Things. Steeds meer dingen worden geregeld via internet. En als internet uitvalt, dan kunnen we niks meer. Elektriciteit valt uit, energietoevoer, je kan niet meer tanken, je kan niet meer betalen. Het leger kan zelfs niet meer oorlog voeren als internet uitvalt. Dan kunnen we alleen nog maar schieten, maar we weten niet meer waar we zijn en waar de rest van de peloton zit. En dat is allemaal... We hadden de bankencrisis, de eurocrisis. Alles is zo met elkaar verweven. En nu zijn we een klein beetje van de schrik bekomen. Maar heel veel mensen hebben toch het gevoel van... de problematiek ontgroeit ons. De dingen zijn zo met elkaar verweven. Het ontglipt ons. Je raakt de controle kwijt over alles wat er aan het gebeuren is in de wereld. De overheden hebben die controle ook niet meer. Nou, dat is een kenmerk van toegaan naar die totale chaos. Dat zie je overal. Als het internet een keertje uitvalt ergens bij een bedrijf, nou, dan zit iedereen een beetje te kijken. Dan kun je nog de vloer aan het dweilen en je bureau opruimen, dat is het. Wat belangrijke consequenties zijn, belangrijke dingen om goed in de gaten te houden, is dat de EU, een van de voortrekkers in de wereld, niet zo erg democratisch meer is en behoorlijk corrupt aan het worden is. Denk aan het verdrag van Lissabon, denk aan het verdrag met Oekraïne. Het volk stemt het weg, maar de politici doen het toch. Het verdrag van Lissabon, de Europese grondwet, zeg maar, werd door verschillende landen weggestemd door het volk. Maar de politici doen het toch. Een kenmerk van een dictatuur. De eindtijd kent enorme oorlogen. Armageddon, de finale oorlog, Gog en Magog. Dat zijn enorme oorlogen, Gog en Magog, Armageddon, de finale oorlog. En dat zijn... Nou, Gog en Magog is dan een coalitie van een aantal landen die genoemd worden. Maar Armageddon, daar staat dat alle volken over de breedte der aarde opkomen tegen Israël. En hier opnieuw. Hoe ga je organiseren dat alle legers van de aarde optrekken tegen Israël of tegen de wederkomende Christus? Heb je nogal een organisatie voor nodig? Nou, die organisatie hebben we. En die heet de VN. Die kan dat regelen. Er wordt van China gezegd dat zij in 2025 de VS voorbijgestreefd zijn in wapentechnologie. De VS leunt voor zijn militaire macht zwaar op techniek, niet op aantallen manschappen, maar op techniek. De Chinezen streven hun voorbij. In Openbaring 9 wordt gesproken over een leger van 20 miljoen soldaten. Als dat niet een coalitie is, dan is er maar één land in de wereld dat een leger van 20 miljoen soldaten op de been kan brengen, en dat is China. Openbaring 16 wordt gesproken dat er een groot leger opkomt van over de Eufraat van de koning van het opgaande zon. Nou, we kennen het land van de opgaande zon als Japan. Maar misschien moeten we daar China bij denken. Er is een enorme groei in defensieuitgaven. We hebben nog veel meer wapens dan tijdens de Koude Oorlog. En tijdens de Koude Oorlog was de hele problematiek Oost-West. De Sovjet-Unie aan de ene kant tegenover Europa en de Verenigde Staten aan de andere kant. Maar de hele defensieproblematiek die verschuift helemaal naar het Midden-Oosten. Naar nucleaire technologie. Maar allemaal rondom het Midden-Oosten. Het gaat zich steeds meer focussen op wat er rondom Israël gaat gebeuren. Het is 9:45, dus ik doe nog een heel klein onderdeeltje wat we nog niet gehad hebben. Volgens mij had ik nog één krantenartikel. Ik bedoel een NOS-artikel over Turkije. We zien Turkije opkomen als een islamitische dictatuur met leidinggevende capaciteiten, maar vooral ook heel veel invloed in Europa. En nou, we hebben natuurlijk de situatie gehad dat ministers geweigerd werden om in Nederland te spreken en in Duitsland. Binnenkort is er een referendum over invoering van de doodstraf in Turkije. En Turkije wil dat ook alle Europese Turken daarvoor stemmen. Maar de landen hier die willen dat niet. Dus die willen dat referendum verbieden. De minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, Kovu, heeft Europa gewaarschuwd voor het uitbreken van godsdienstoorlogen. Europa gaat zijn ondergang tegemoet, zei hij in een toespraak in de badplaats Antalya. Spoedig kunnen in Europa godsdienstoorlogen beginnen en ze zullen beginnen, zei hij. Europa zal er nog wel achter komen hoe men met Turkije moet omgaan, sprak hij dreigend, en anders zullen we het Europa bijbrengen. Europa moet zijn belerende toon afleren, want het is Turkije dat beveelt. Wij zijn de wereldgemeenschap van moslims. Europa kan ons iets verzoeken, maar we laten ons niet meer bevelen. Wij nemen dat niet serieus, het is Turkse politieke poëzie. Maar de islam neemt zulke berichten zeer serieus. En stevend daar ook op af. Als laatste zoeken wij op Matteüs 24. Matteüs 24, vanaf vers 3. De reden over de laatste dingen die Jezus introduceert met: toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dit geschieden? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Dus wat is de aanloop naar die eindtijd toe? Jezus antwoordde en zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. Zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, en zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking, zij zullen u doden. Gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. Dan zullen velen ten val komen, zij zullen ook elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Dan zal het einde gekomen zijn. Dus de kenmerken die Jezus hier noemt, is dat het evangelie wereldwijd gepredikt zal worden. Voordat de eindtijd er is. De haat tegen de gemeente, die was er altijd al. Maar die neemt toe. Er zullen vele valse profeten opstaan. Valse christenen, veel dwaalleer. Verderop in Openbaring wordt gesproken over die valse wereldreligie die zal ontstaan. Dus dat zijn dingen die te maken hebben met de gemeente. Er is enigszins discussie over dat het evangelie eerst aan alle volken gepredikt moet worden. Want die staat niet dat het evangelie van genade overal gepredikt zal worden, maar het evangelie van het koninkrijk. En daar wordt over gespeculeerd dat het gaat over het duizendjarig vrederijk en dat het dus een evangelieverkondiging is die in die 70ste jaarweek zal plaatsvinden. Dat laat ik even in het midden. Het lijkt een eindtijdkenmerk dat de hele wereld in ieder geval het evangelie hoort. Sommige mensen verwarren dat met dat alle Bijbels vertaald zijn, dat de Bijbel vertaald is in alle talen, maar dat staat er niet. Als we kijken naar welke volken het evangelie nog niet gehoord hebben, dat zijn er nog maar een paar. De opdracht om de hele wereld te bereiken is bijna vervuld. Niet elk persoon, bijna wel elk volk. Dan werd er gesproken over de vervolging. Een gigantische haat, vers 10. Een gigantische haat tegen christenen. Ik heb hier een paar kenmerken even opgeschreven. Wat we nu in onze tijd zien. Vervolging was er natuurlijk altijd al, vanaf het begin van de kerk. Maar vervolging was voor ons altijd een beetje ver weg. Of lang geleden. De middeleeuwen met die brandstapels en de katholieken tegen de protestanten en zo. Maar wat gebeurt er nu in dat deel wat misschien wel het herstelde Romeinse Rijk gaat worden? Wat zijn nu de voorbodes van die vervolging? Ik noem even een paar dingen. Christenen worden beschouwd als lastig en altijd dwars. Ze zijn beperkt in hun denken en beperkt in hun vrijheid. Ze zijn altijd tegen. Tegen abortus, tegen euthanasie, tegen het homohuwelijk, tegen werk op zondag, tegen een 24-uurseconomie. Je kunt met mensen discussiëren over van alles. Over politiek, over de economie, over de toekomst, over je kinderen, over wat je maar wil. Maar als het gaat over een van deze onderwerpen, bijvoorbeeld abortus, en je zegt dat je daar tegen bent, of je zegt dat je dat moord vindt, of zoiets, hè, dan is de volgende vraag altijd, oh, ben je christen? En het is je misschien wel eens opgevallen, vanaf dat je ja zegt, einde discussie. Ah, je bent christen, ja, met christenen valt niet te praten. Christenen hebben rare ideeën. Christenen zijn een uitstervend primitief ras. Hoeven verder geen aandacht aan te besteden. Als jij op school zegt dat je gelooft in de schepping, of als een hoogleraar zegt dat hij niet in evolutie gelooft, dat is een risico voor je baan. Jij hebt christen, ja, beachtelijk ras. Dat is een voorloper van de verdrukking die komt. In veel landen in Europa hebben we het liberalisme, tolerantie, vrijheid voor iedereen. Iedereen mag denken wat hij wil. In Frankrijk begonnen ze daarmee, hè? Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat liberalisme heeft nu overal voet aan de grond. En wat blijkt? Je mag alles vinden wat je wil als het niet christelijk is. Ben je Jood en wil je kinderen besnijden? Of ben je moslim en wil je jongens besnijden? Willen we niet. Een paar jaar geleden was een hevige discussie op het randje. Blijft het toegestaan. Rituele slacht. Christelijke scholen. Werken op zondag. Het homohuwelijk. Iedereen moet mee in het denken van de overheid. Ook al is dat niet het denken van de meerderheid. Er zijn onderzoeken die aantonen dat de meerderheid van de Nederlanders niet voor het homohuwelijk is. Toch is het er omdat de overheid het wil. Christelijke organisaties en scholen moeten bij voorkeur verdwijnen. Het geloof moet beleden worden achter de voordeur en verder niet. Er zijn veel moeite met islamitische scholen. En de oplossing die D66 aanreikt is alle christelijke scholen sluiten. Islamitische scholen moeten blijven, want die kunnen helpen bij de integratie enzovoort enzovoort. Ja, ze scoren wat slecht, dus ze moeten daar extra in investeren. Maar de christelijke scholen kunnen we beter sluiten, want er worden alleen maar kinderen grootgebracht die tegen vrije seks zijn en tegen homo's. Even korter de bocht. De ANBI-regels, goede doelen, regels, zijn onlangs flink aangescherpt op zo'n manier dat met name christelijke organisaties daar de dupe van zijn. Open Doors Duitsland heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de positie van christelijke asielzoekers in asielzoekerscentra. Wat blijkt, zij worden in asielzoekerscentra zwaar vervolgd. Verkrachting, gemolesteerd, geweld, zelfs doodslag van christenen in asielzoekerscentrum, christelijke vluchtelingen, door moslims. Er wordt geen aandacht aan besteed door de politiek. De bewakers grijpen niet in. Wordt een homo gemolesteerd, een homofiele vluchteling, wordt er direct ingegrepen. Homo's worden overgeplaatst of ze krijgen extra bewaking of wat dan. De positie van christenen in asielzoekerscentra wordt genegeerd. De positie van het christen in het Midden-Oosten wordt genegeerd. Het is natuurlijk oorlog in Syrië en Irak. Heel veel partijen liggen onder vuur. Maar de christenen liggen extra onder vuur omdat zij nog extra door islamitische milities op hun nek worden gezeten. Er is geen extra aandacht voor christelijke vluchtelingen. Irak had 1,7 miljoen christenen, nu nog 200.000. De rest is vermoord of vervlucht, niemand doet wat. Niemand zegt wat, het is al lastig genoeg. Christenen moeten niet zeuren. Dus langzamerhand zie je een anti-christelijke tendens in de samenleving ontstaan. Christenen zijn primitief, dat is nog een beetje overblijfsel uit de jaren 50, zeg maar. Dat moeten we maar een beetje negeren en flink beperken. Als ze willen geloven, best, maar alleen achter de voordeur. Een katholieke adoptieorganisatie die weigerde om adoptiekinderen onder te brengen in homogezinnen, moest sluiten. Op oplassende overheid. Je moet en je zal kinderen onderbrengen in homogezinnen. Ook al ben je daar als organisatie vanuit je achtergrond op tegen. Dat zijn tendensen in onze samenleving die laten zien dat we de kant op gaan van christenen, ook hier onder de duim. Het laatste punt wat Jezus noemt is de valse profeten, de dwaalleer. Verderop in het Nieuw Testament vinden we uitgewerkt dat het in de eindtijd gaat om een wereldreligie die geleid wordt door dat tweede beest, door die profeet. Alles wat niet bij de gemeente hoort, zeg maar, de wedergeboren christenen, beweegt naar elkaar toe, naar één grote wereldwijde godsdienst. Zien we daar tekenen van? Nou, ik zie ze wel. Ik zie bijvoorbeeld dat de paus het vuur uit zijn sloffen loopt om moslims te behagen. Hij noemt ze zijn broeders. Hij roept zo hard als hij kan dat we in dezelfde God geloven en hij belegt gebedssamenkomsten met moslims. Er zijn ook steeds meer interreligieuze gebedssamenkomsten met moslims, hindoes en kerkelijken. Ik zal het opzetwoord christenen niet gebruiken. Charismatische en Rooms-Katholieken groeien heel sterk naar elkaar toe. Ze gaan dezelfde soort rituelen uitvoeren. Steeds meer charismatische die meer ria-belevingen krijgen. De paus richt zich op charismatische in toespraken op enorme conferenties. Je ziet langzamerhand dat steeds meer takken en verschillende godsdiensten en de takken binnen, de stromingen binnen godsdiensten, steeds meer naar elkaar toe trekken. Wie de leider van dat geheel gaat worden, dat zal de tijd nog moeten leren. Maar hij heet het beest uit de aarde. Deze kenmerken worden genoemd over de gemeente. Jezus noemt nog aardbevingen en hongersnoden. Even één laatste plaatje even tussendoor. Het aantal natuurlijke natuurrampen van 1900 tot 2009. Wat is er toch aan de hand met de wereld? Dit is iets wat we zelf niet in de hand hebben. Maar het gaat hier over aardbevingen, vulkaanuitbarstingen. Het staat hier niet bij, maar het gaat om rampen waarbij, ik geloof, minimaal 500 mensen om het leven komen. Nou, dat worden er in een rap tempo meer. Jezus zegt zijn eindtijdteken. God begint te schudden. We hebben de gemeente gehad, de tekenen aan de gemeente. We hebben Israël gehad en de volken rondom Israël. Het herstelde Romeinse Rijk en het karakteristieke van het beest en zijn profeet, de twee beesten. Als ik al die dingen bij elkaar haal, dan denk ik dat ik mag zeggen, mensen, het staat voor de deur. Er zijn niet veel dingen die nog moeten gebeuren. Er zijn niet veel profetieën die nog in vervulling moeten gaan voordat de eindtijd begint. Alles wijst erop dat het heel erg nabij aan het komen is. En ik weet wel dat Rusland met Iran samenwerkt, dat is al lang zo. Dat christenen worden vervolgd is al lang zo. Dat er ziektes zijn en hongersnood en aardbeving is al lang zo. Maar dat al die dingen nu bij elkaar aan het komen zijn, al die verschillende facetten van die verschillende terreinen van de eindtijd, van de profetieën, dat is voor mij een teken aan de wand. Het staat voor de deur. Ik verwacht het zeer binnenkort. Dus dat is tegelijkertijd ook een oproep, ook van de Heer Jezus, die hij doet aan zijn volgelingen. Waakt dan. Je weet niet precies wanneer het gebeurt. Maar dat betekent niet dat je met je armen over elkaar moet gaan zitten. Jezus zegt, waakt en let op. Kijk om je heen wat er aan het gebeuren is. Op al deze terreinen die de Bijbel noemt. Wees waakzaam, zodat het jou niet overvalt als een dief in de nacht. Heel veel mensen zeggen, ja, het komt als dief in de nacht, kun je niks aan doen, je weet het niet, je ziet het niet. Nee, Jezus zegt juist, zorg dat het jou niet overkomt als een dief in de nacht. Doordat je de profetie kent, doordat je om je heen kijkt, dat je de krant leest, het nieuws ziet. En die dingen herkent die nu aan het gebeuren zijn. Denk na waar je je leven in investeert. Waar je je tijd en je geld en je kracht voor inzet. Want het kon wel eens heel nabij wezen. Zijn er vragen? Nee. Er zijn tientallen mensen die mee naar uit kunnen rekenen wanneer het gebeurt.
Nou, ik zeg niet dat
het uitkomt. Nee. Ja, precies. De mensen die tellen het aantal bloedmanen of bepaalde sterrenverschijnselen of het aantal jubeljaren sinds de val van het laatste rijk enzovoort enzovoort. Er is van alles te rekenen en van alles te tellen. Zodra het op rekenen en tellen aankomt, dan zegt de Heer Jezus letterlijk, het is niet te berekenen. Hij gebruikt het woord berekenen. Dus ik ga niet tellen. Ik ga niet rekenen. Ik kijk naar de tekenen destijds. Maar ik ga niet tellen hoeveel jaren nog in het volgende jubeljaar zit voordat dat vervuld is. Of het volgende sabbatjaar of wat dan ook. 23 september, dan gaat het gebeuren. Leg maar op. Nee, dat is geen geintje. Dan verschijnt er een teken aan de hemel, iets met 12 sterren. Nou, dat staat in Openbaring.
Oude Testament.
Een Messiasverwachting. Of een, ja. Ja, de islam heeft ook een Messiasverwachting. Zij verwachten de Mahdi. Een soort kalief, zeg maar. Die de wereldvrede gaat brengen. En die de islam tot wereldgodsdienst brengt. En Jezus... En Jezus heeft daar een hele belangrijke rol in, die eindtijd leer, maar die weet ik niet precies. Werd hij nou koning van Israël of zo in het islamitische... nou ja, dat zullen we nog wel eens uitzoeken.
Oké, maar zei je dus inderdaad ook wel...
Islam heeft ook een eindtijdverwachting, ja, dat klopt. Ben, je vindt in de Bijbel geen enkele profetie over Amerika, en dat vind ik tekenend. Er wordt nergens gesproken over een koning van verre of zo, of een westelijke toestand, of... En wat ik ook tekenend vind is dat inderdaad Amerika zijn macht aan het kwijtraken is. In het Midden-Oosten zijn ze eigenlijk grotendeels uitgespeeld. Je ziet dat een belangrijk deel van de macht van Amerika gebaseerd is op de dollar. Dat is de wereldmunt. En China en Rusland zijn dat aan het veranderen. Die willen van die dollar af als wereldvaluta. Zodra dat zover is, zit Amerika met een gigantisch probleem. Want Amerika drijft op staatsschuld. 16 biljoen of zo. En dat is voor hun geen enkel probleem dat te financieren, want de hele wereld betaalt in dollars, dus ze kunnen dat geld overal krijgen. Maar zodra de dollar ophoudt wereldmunt te zijn, is dat opeens over. Waar gaat Amerika dan zijn staatsschuld van financieren? Stel dat het lukt dat terroristen de hand leggen op een atoombom. Dat is een zeer reëel scenario. De eerste bom is voor Israël, de tweede voor de Verenigde Staten, dat weet iedereen. De demografische samenstelling van de Verenigde Staten is zeer instabiel. Er kan maar zo een burgeroorlog of iets uitbreken met al die Latino's en al die heel veel mensen die op straat leven. Het staat bekend als een heel rijk land. En dat stukje zien we ook altijd op tv. Maar er zijn meer mensen arm dan rijk. Amerika is een vreselijk instabiel land. Dus er hoeft maar iets te gebeuren. Het is niet duidelijk wat, maar er hoeft maar iets te gebeuren en het stort in. En aangezien Amerika helemaal niet voorkomt in de Bijbelse eindtijdprofetieën, ga ik ervan uit dat er binnenkort al wat gebeurt dat Amerika zijn positie kwijtraakt. We zullen zien wat er gebeurt. Zullen we met gebed afsluiten? Dan mag u daarna nog net zoveel vragen stellen als u wilt, maar sommige mensen moeten naar bed. Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest. Dank u wel voor uw woord, voor de Bijbel. En dank u wel voor uw plannen met deze wereld. Dank u wel dat wij niet zijn overgeleefd aan de machten van de duisternis. Aan de machten van de Satan of de machten van een beest. Maar dank u wel dat u alles in uw hand heeft. Dank u wel dat u alles heeft voorzegd wat u ten uitvoer gaat brengen tegen de tijd van het einde. Dank u wel dat u de gemeente heeft uitverkoren. Dat u ons heeft verlost uit de macht van de dood door het offer van Jezus Christus. Dank u wel, Vader, voor zo'n groot wonder. Dank u wel dat u de zonde van het paradijs heeft omgekeerd in genade op Golgotha. Vader, we weten dat er hele ernstige dingen staan te gebeuren en we zien de voorbodes daarvan verschijnen. Wilt u ons helpen dat het ons niet verschrikt, dat het ons niet ontzet, maar dat we daarin kunnen zien dat u aan het naderbij komen bent. Geef dat wij ons hoofd durven opheffen, omdat we weten dat onze verlossing nabij is. We bidden u voor deze wereld. Zoveel mensen die u niet kennen, zoveel mensen die in nood en moeite en zorg en pijn leven, zoveel mensen die u verwerpen. Zoveel mensen die straks door de grote verdrukking moeten. We bidden, Vader, dat u nog vele van hen zult trekken. Voordat het zover is. En we bidden dat u in de tijd van de 70ste jaarweek nog vele van hen zult toevoegen aan die scharen die niemand kan tellen. Dat de hemel vol mag worden. Heere God, dank u wel voor de indringende boodschap uit uw woord. Geef dat wij dit ter harte nemen. Dat het ons geen angst geeft, maar dat het ons juist vult met verwachting. Van de komende Messias, van de komende dingen. Help ons om verantwoord te leven de tijd die er nog rest op aarde. We weten niet of het morgen is of volgende week of volgend jaar of over 10 jaar. Maar we weten dat het zeer nabij is. Help ons om verantwoord te leven. Dat wij alles wat we hebben zullen gebruiken in uw dienst tot uw eer. In Jezus' naam, dat hij verheerlijkt mag worden. Amen. Dank voor uw komst. Dank voor uw geduld. En alles onthouden, hè, want volgend jaar ga ik weer over horen.